possible, only
Laten we nu een ogenblik blijven staan voor gebed. Laten we onze hoofden buigen. Heer, we zijn vanmorgen gelukkig om voor nog een dienst terug te zijn in het huis van God. En wij bidden God dat u deze morgen al onze fouten wilt corrigeren. Laat ons het pad zien dat u voor ons hebt beschikt. Dat wij zouden wandelen. En geef ons van uw genade en liefde, opdat wij die paden en instructies mogen volgen met geheel ons hart. Zodat wij op die dag in Christus smetteloos bevonden mogen worden. Want wij geloven, Heren, dat zijn verschijning nabij is. Wij zien al de tekenen waarvan hij zei dat ze zouden plaatsvinden vlak voor zijn komst nu vervuld worden. En met vreugde zien wij uit naar dat ogenblik. Zoals Abraham van ouds uitzag naar de beloofde zoon en ziende dat die laatste tekenen van God op de aarde neergekomen waren, wist hij dat het niet lang meer zou duren voordat de zoon zou arriveren. En nu zien wij het zich weer herhalen. Jezus vertelde ons dat wanneer deze dingen zouden beginnen te geschieden, wij onze hoofden moesten opheffen, omdat onze verlossing nabij was. Het zou een tijd van verwarring zijn, benauwdheid onder de volkeren, aardbevingen op verscheidene plaatsen, het bulderen van de zee, het hart van de mensen zou bezwijken van vrees. Wij beseffen dat we in dat uur zijn, waarin de volkeren niet weten wat ze doen moeten. Het ziet eruit alsof er nog een oorlog komt. Wat zou dat een afschuwelijke zaak zijn? De aarde wordt uit elkaar getrokken. De geleerden zeggen dat er iets verschrikkelijks aanstaande is. We zien dat de Bijbel hierover spreekt. Help ons dan vandaag, Heren, om in dit huis van correctie te staan en opdrachten van onze God te ontvangen, om in dit uur van duisternis voorwaarts te gaan, om het licht te laten schijnen, want het zou onze laatste gelegenheid kunnen zijn om dat te doen. Want wij vragen dit in Jezus' naam en voor zijn zaak. Amen. U kunt gaan zitten. Ik acht het zeker een groot voorrecht om hier vanmorgen in de tabernakel te zijn. En het spijt me dat we niet genoeg zitplaatsen voor u hebben. Het hele gebouw is afgeladen, terwijl men ook nog overal buiten staat en u mensen daar buiten. U kunt dit via uw radio horen. Ik ben vergeten. 55 tot en met 57. U mensen daar buiten en op de parkeerplaatsen en op de straten, u kunt dit via uw radio horen tussen 55 en 57 op uw radioontvanger. Dus we hebben geprobeerd. Ik ben teruggekomen, liever gezegd, om te proberen hier een ongeveer 10-daagse samenkomst te houden en te spreken over het onderwerp de 7 laatste schalen of violen. Want tussen deze schalen in zijn de bazuinen. En ik vertelde u dat wanneer ik over de 7 bazuinen zou gaan prediken, dat ik de schalen en de plagen erin zou betrekken. En ik dacht dat het een goede tijd zou zijn. Ik was net teruggekeerd uit Afrika en de kinderen hadden hun vakantie nog niet gehad. Mijn kleine jongen Jozef had nog een paar weekjes nodig voor het bijwerken van zijn lezen. Hij was overgegaan, maar hij had nog geen voldoende. Daarom hielden we hem in Tucson terwijl ik in Afrika was. En hij ging door met zijn lezen en hij gaat ermee vooruit door middel van extra schoollessen. En dan komen we terug en ik dacht dat terwijl de kinderen vakantie hebben, ik hier met de mensen een kleine samenkomst zou kunnen hebben om over deze onderwerpen te prediken. Maar toen we hier aankwamen ontdekten we dat wij de school gehoorzaal niet konden krijgen. En ik wist dat de tabernakel niet voldoende zitplaatsen had voor de mensen om het hun gemakkelijk te maken op de wijze waarop het zou moeten zijn als ik deze boodschap zou brengen. Daarom moesten we een andere regeling treffen. En in plaats van de 10 avonden te houden die we gepland hadden, maakte ik er gewoon twee diensten per zondag van, deze zondag, volgende zondag en de daaropvolgende zondag twee diensten. Zodoende, maar we hebben het helemaal niet geadverteerd. En dan wanneer iemand op de een of andere manier gehoord zou hebben dat de samenkomst zouden beginnen op de 28e in de schoolgehoorzaal, als God het toestond, wel als u enige vrienden hebt die in de motels plaats besproken hebben, dan zou ik het maar afzeggen, zie, omdat wij niet de gelegenheid krijgen er gebruik van te maken. Zij kunnen de schoolgehoorzalen niet krijgen. En nu zou ik op zondagmorgen willen spreken, zoals bij eenvoudige evangelisatiediensten. En zondagavond wil ik bidden voor de zieken. En wij vertrouwen erop dat God u, zieken, tegemoet zal komen. En ik weet niet hoe Billy voor u gaat zorgen. Ik veronderstel door gebedskaarten uit te delen of wat dan ook om de samenkomst in goede banen te leiden. Maar we zullen alles doen wat we kunnen om voor ieder persoon te bidden in deze drie volgende weken in de diensten die we van plan zijn te houden als het de wil van de Heer is. En dan zijn er dikwijls persoonlijke gesprekken. Iemand die je gewoon even wil spreken over iets. En we zijn... Hoeveel hier willen een persoonlijk interview? Laat me uw hand zien. Maar wie niet? Dat hebben we dus. Het zal een beetje moeilijk zijn om ze te nemen. Schrijf dus uw vraag op en stuur ze op. Breng ze bij Billy. Dan kan ik ze via hem krijgen. En nu, hij zal aankondigen, ik vermoed wat betreft de gebedskaarten, op welk moment ze uitgedeeld zullen worden. Hoeveel van onze predikende broeders zijn hier vanmorgen? We hebben geen kans gehad om te... Ik denk niet dat... Hebt u enkele van hen voorgesteld? Hoeveel predikers zijn hier vanmorgen? Zou u even uw hand op willen steken en opstaan? Of opstaan? Laten we eens zien hoeveel predikers er vanmorgen in de samenkomst zijn. Wel, dat is fijn. Dank de Heer voor deze mannen. Ik zou willen dat we tijd hadden om ieder van hen voor te stellen, maar ik ben er zeker van dat u hen ziet. En wij... God kent hen in hun dienst. En wij bidden dat God hen rijkelijk zal zegenen. Ongetwijfeld hebben velen van hen hun diensten gesloten om hier te zijn. Broeder Junior Jackson en ik veronderstel ook broeder Don Ruddle laten deze uitzending in hun gemeente komen. Ook ginds in New York en in andere plaatsen in het land komt dit door een eigen telefoonverbinding vanmorgen in elke gemeente. En ik ben blij broeder Richard Blair hier te zien. Ik las zojuist een brief over iets geweldigs dat God onder de mensen daar heeft gedaan. Ondanks, zoals ik begrijp, ik kan het verkeerd hebben, broeder Blair, als het zo is, verbeter me dan. Was hij aan het werk en hielp een man, een aanhangwagen geloof ik dat het was, van elektrische bedrading te voorzien. Ik las de brief en zij schakelde iets om en toen kwam de stroom in een water terecht, waarin zich een jongetje bevond. Het zoontje van de man aan wie de aanhangwagen toebehoorde, nog maar een jong kind. En het doodde de kleine jongen. En zijn maag zwol op. En we weten wat een elektrische schok is. Wanneer men sterft, is dat het gevolg. Zijn oogjes waren weggedraaid. Zijn tanden klemden op elkaar. En de broeders schrokken zo erg. Broeder Blair zei dat hij eraan dacht om mij ergens te pakken te krijgen om ervoor te bidden. Maar herinnerde zich dat er geschreven stond, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En de vader ontvelde zijn vingers toen hij probeerde de vingers in de mond van de jongen te krijgen, om die open te breken. En ze knielden neer en begonnen over het jongetje te bidden. En hij kwam weer tot leven. Was dat waar, broeder Blair? Een van onze trouwe broeders hier. Oh, de kleine jongen is hier. Wel, dank de Heer. Dat is fijn. We zouden graag willen dat je opstaat, jongen. Nu, we danken de dierbare God hiervoor. Is dat de vader van de kleine jongen? Bent u de vader? Juist. En hier is broeder Richard Blair. Onze God is tot alles in staat. Amen, jazeker. Hij belooft het. Wij leven in de goddelijke tegenwoordigheid van de grote, heerlijke, hemelse Vader. En alle dingen die wij zijn mogelijk als wij het maar kunnen geloven. Ziet u wat dat uitwerkt? Wat de beloning is voor het leven van die man om dat te geloven? Het redde zijn zoontje. Nu, God had zijn getrouwe dienstknechten daar, broeder Blair en de anderen, om voor het jongetje te bidden toen hij in die toestand was. Ja, wanneer er iets gebeurt, herinner u dan dat u kinderen van de levende God bent. Waar twee of meer vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik. En ook staat er geschreven, hij is een zeer nabije hulp in een tijd van benauwdheid. En als er ooit sprake was van benauwdheid, dan was het wel bij die kleine jongen die daar dood op de grond lag, door een elektrische schok die door hem heen ging. Dus wij danken God vanmorgen met ons hele hart hiervoor. deze dingen die hij voor ons heeft gedaan. God zegene deze getrouwe mannen ook. In een tijd van nood is dat juist de tijd om naar God op te zien. En zie naar hem op en wees in vriendschap met hem voordat de nood daar is. We weten dit, als God ons gunstig gezind is, kunnen wij hem alles vragen zoals wij bij elke andere vriend zouden doen. En hij is een zeer nabije hulp in een tijd van benauwdheid. Ik ontmoette gisteren op straat de zus van broeder John Martin. En iemand had mij ginds op straat tegengehouden en iemand ging voorbij en zwaaide naar mij. En weet u, als je terugkomt zie je de mensen overal stoppen om je de hand te schudden enzovoort. En van deze dame hier herinner ik mij dat ze me onlangs opbelde dat iemand haar achterop in een auto aangereden had. Waardoor haar rug en alles van boven tot beneden gebroken was. Ze zou verlamd blijven voor de rest van haar leven. En ze zit vanmorgen in de samenkomst te genieten van de tegenwoordigheid van God. Ik sprak zojuist met haar in de kamer. Ik wil opnieuw met haar bidden. En ze is hier ergens en ik denk dat ze er achteraan niet in kon komen. Maar hier, zeker, ze zit precies hier bij ons. Zo is het. Zou u even willen opstaan, zuster, zodat de mensen kunnen... Hier is een dame waarvan de dokter een paar dagen geleden zei dat ze nooit meer zou lopen. Ze had een gebroken ruggengraat en van alles door een auto-ongeval. En daar staat ze, gezond. U weet dat er in de Bijbel staat, en zij konden er niets tegen inbrengen, omdat een man te midden van hen stond. Zo is het. Hier is een jongetje dat teruggebracht is uit de dood, en hier is de vrouw met de gebroken rug, staande te midden van ons. Halleluja, het is pas gedaan. Dus hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Halleluja. Gezegend zij de naam van de Heer. Hoe gelukkig moesten wij zijn dat wij nu leven in zijn tegenwoordigheid. Weten dat hij deze zeer nabije hulp in een tijd van benauwdheid is. Ik ben blij om broeder Phil, broeder Martin, zoveel vanmorgen hier binnen te zien. De Heere zegen u rijkelijk, broeders. Nu, het is... Ik weet dat het hier binnen niet al te koel is, met deze grote menigte. Maar toch, toen ik onlangs Tucson verliet, was het ongeveer 40 of 41 graden. En omstreeks middernacht was het 34 graden. Dus voel ik mij hier behoorlijk goed bij. Bij Parker zeiden ze dat het 60 graden was op vrijdag voordat we weggingen. Dus u kunt zich voorstellen hoe heet dat is. Dat is natuurlijk in de woestijn. Nu, deze drie volgende zondagen, vandaag is het de 15e, geloof ik. Is dat juist of de 16e? De 15e is het niet? De 18e. De 18e en de 28e en de 1e augustus. Is dat juist? 25e, de 18e, 25e en de 1e augustus zullen er diensten zijn in de tabernakel. Weet u? Haal er niet te veel hier van buitenaf bij. Want ziet u, we kunnen er nu al niet meer binnen hebben dan we nu hier hebben. En dan wordt het, dat wordt steeds maar erger. Kom gewoon terug als u kunt. En dan ben ik hier om de beheerders samen te roepen. Ik krijg genoeg van al dat geweigerd worden om op een plaats een samenkomst te houden. Terwijl ik mij geleid voel om het te doen. Daarom denk ik dat ik zal vragen of wij gewoon onze tent kunnen krijgen en die zullen opzetten om daarin te verblijven, weet u, haar hier bij het honkbalveld opzetten of buiten bij een boerderij en van plaats tot plaats verhuizen zoals de Heer het zal leiden. En ik voel dat het is wat hij zal doen. U weet dat daarover een visioen bestaat. En ik denk dat misschien de reden dat dit gebeurt, nu weet u, menigmaal denken wij dat het verschrikkelijk is dat bepaalde dingen gebeuren, maar weet u, het zou God kunnen zijn die u in deze dingen drijft. Want als hij het gezegd heeft, zal hij het doen. Enkele avonden geleden, vele van u, ongeveer een maand voordat ik naar Afrika zou gaan, vele van u hebben misschien de band gehoord, u mensen die de geluidsbanden krijgen, over het kiezen van een bruid. Het werd gepredikt in Californië. En van de laatste paar minuten van die band kan ik mij niet herinneren dat ik daar ooit geweest ben. Maar de geest van de Heere kwam op zulke wijze, ik had hen veroordeeld vanwege de wijze waarop ze leefden en handelden, nadat het evangelie zo dikwijls gepredikt en aan hen bewezen was. En plotseling sprak de Heilige Geest uit en zei, Capernaum, zie, de stad die zichzelf met de naam van engelen noemt, dat is Los Angeles. Gij zijt tot in de hemel toe verheven, maar gij zult tot de hel toe neergestoten worden, zie. En toen het daarna voorbij was, wel, toen bevond ik mij buiten en broeder Mosley en Billy waren bij mij. En ze gingen terug en keken en de hele vloer lag vol met mensen, voorgangers die snikten. En ik ging heen en kreeg de schriftplaats. Ik zei, er staat daarover iets in de Bijbel. En het was Jezus die Capernaum bestrafte. Al deze kustplaatsen die hij bezocht had. En hij zei, Capernaum, gij zijt tot de hemel toe verheven, maar zult tot de hel toe worden neergestoten. Hij zei, want als in Sodom en Gomorra de werken gedaan waren die in u gedaan zijn, hadden zij tot op vandaag bestaan. En toen ter tijd lagen Sodom en Gomorra op de bodem van de zee. En kort daarna, misschien 100 jaar of zoiets na Jezus' profetie, zonk Capernaum, de enige kustplaats die hij bezocht had, door een aardbeving in de zee. En u begrijpt dat dat een direct antwoord was voor Californië, voor Los Angeles. En pas geleden, toen ik net terug was in Tucson, was daar ginds een grote aardbeving geweest en de geleerden tekenden het uit op de televisie. In de kranten stond dat de aarde onlangs spleet. Vanaf de Aleoute-eilanden, of vanaf Alaska rondom de Aleoute-eilanden, ongeveer 200 mijl buiten de kustlijn, naar San Diego toekwam, om Los Angeles heen ging en bij San Diego terugkwam. En het veroorzaakte een scheur van 5 centimeter of meer. Huizen zijn omgevallen, motels zijn ingestort. En de geleerden in het forum werden ernaar gevraagd. En men zei, zou dat op een dag kunnen instorten? En men zei, kunnen, het zal. En hij gebruikte de wetenschappelijke namen over hoe de lava heeft... Dat veroorzaakte deze aardbevingen helemaal om San Diego heen en in die buurt. Het komt door die holle plaats. En nu begint het allemaal in te storten zoals zand dat inzakt. En nu is het slechts nog een korst. En het is verschillende centimeters uit elkaar getrokken. En ze konden met het radar en dergelijke die barst volgen en aanwijzen. En ik zag waar het zich bevond. En de scheur werd onlangs weer enkele centimeters breder. Misschien 5 of 8 centimeter vlak nadat die profetie werd gegeven. En degene die de geleerde interviewde zeiden, wel, het zal waarschijnlijk wel niet meer in onze eeuw zijn. Hij zei, het zou over 5 minuten of 5 jaar kunnen zijn, maar het zal instorten. Mevrouw Simpson, ik denk niet dat zij vandaag bij ons is, of ik zie broeder Fred hier zitten. Maar ik weet niet waar mevrouw Simpson is. Zij ging een profetie halen die ik uitsprak omstreeks 1935 of zoiets. Waarin stond, de tijd zou komen, het staat ergens in een boek opgeschreven, dat de zee haar weg zou banen tot in de woestijn. Kijk wat er plaats zal vinden. Wanneer die duizenden vierkante mijlen in de lava van de aarde zullen instorten en erin zullen wegleiden, er zullen er miljoenen in één keer sterven. En dat zal zo'n vloedgolf veroorzaken. Herinner u dat het daar in de Salton Sea 30 tot 60 meter lager is dan de zeespiegel. Dat water zal waarschijnlijk bijna tot aan Tucson komen met die vloedgolf die daarheen komt. En de zee zal haar weg tot in de woestijn banen. Naties breken. Israël ontwaakt. De tekenen die onze profeten voorzegden. De dagen der heidenen zijn geteld met verschrikkingen bezwaard. Keer terug, o verstrooide, tot uw eigendom. We zijn in de eindtijd. Nu, de Heere zegene u rijkelijk. Ik begon daarmee in vergatte tijd. We zullen hoe dan ook tamelijk snel in eeuwigheid verdwijnen. En nu, in Marcus, het 7e hoofdstuk en het 7e vers, om een tekst te geven over dit onderwerp dat er net werd gelezen in 1 Kronieken 13. Om hieruit een tekst te nemen, wil ik Marcus 7, vers 7. Tevergeefs eren ze mij, lerende leringen die geboden zijn der mensen. Nu, ik weet niets anders dan de boodschap die de Heer mij gegeven heeft. En dat is alles waar ik over kan spreken. En nu zal ik vanmorgen spreken over een onderwerp waarvan ik dacht dat het goed was. En vanavond wil ik spreken over voedsel te rechter tijd. Zo de Heer wil, geestelijk voedsel op de juiste tijd. En hoe het te ontvangen. En nu, en deze morgen, trachtend God een dienst te bewijzen zonder dat het de wil van God is. God is soeverein. En we zien hier wat David deed in de schriftlezing van 1 Kronieken 13. En hij was, zijn bedoelingen waren goed. Maar God geeft ons geen verdiensten voor goede bedoelingen. Er bestaat maar één manier om God te dienen, en dat is door zijn wil te doen, op zijn bevel. En omdat God soeverein is, is er niemand die hem kan vertellen wat hij moet doen of hoe hij het moet doen. Hij doet het op de wijze die hij kent de juiste wijze om het te doen. En dat maakt dat ik mij goed voel. Dat zou ons alle goed moeten laten voelen. En ik ben er zeker van dat hij het doet. Want de een zou het willen laten komen op deze manier en de ander zou het willen op die manier. En weer een ander, op nog een andere manier. Maar om nogmaals iets groots over God te zeggen, nu hij heeft ons niet achtergelaten zonder dat wij weten wat de waarheid is en hoe het gedaan moet worden. Hij zou niet rechtvaardig zijn als hij ons zou straffen omdat wij iets deden waarvan wij niet wisten hoe het gedaan moest worden, om ons dan in iets te laten struikelen. Zo'n soort God is hij niet. Hij is een God die het woord spreekt en verwacht dat zijn kinderen het zullen geloven. En hij weet wat het beste is, wanneer het gedaan moet worden en hoe het gedaan moet worden. We hebben er onze ideeën over, maar hij weet het. En wanneer hij dan een systeem ontwerpt van wat hij zal gaan doen en ons niet zou vertellen wat er gaat gebeuren en hoe het gaat gebeuren, dan zouden wij, als wij erover struikelen, gerechtvaardigd zijn in ons struikelen of in onze pogingen om iets te doen, dan zou ieder gerechtvaardigd zijn. Maar er is maar één manier en dat is zijn woord. En nog iets, we zien hier dat David in zijn hart, hij wilde iets doen wat goed was. Hij had geen slecht motief of slecht oogmerk, maar het huis, of de ark van de Heer, was weg bij het volk vandaan. En hij wilde de ark van God terugbrengen tot haar plaats, zodat het volk God kon raadplegen over de dingen die zij wilden. En in plaats van het gewoon te laten gaan, wat als broeder Blair en de vader van die kleine jongen hadden gezegd, wel, het is zo erg, het kind werd verwond, gedood. Ik denk dat het gewoon iets is wat gebeurd is. Nee, maar ze gingen snel tot God. Wat als de kleine dame en haar man, een prediker van het evangelie, een paar avonden of dagen geleden, toen die kleine dame die verbrijzelde rug had, die zojuist opstond. De dokter zei, ze zal haar hele leven verlamd zijn. Wat als de man of zij had gezegd, wel lieveling, we zullen ons daarbij neer moeten leggen. Maar zij deden er snel iets aan. Ze gingen naar God. Hoeveel dingen staan er niet in de Bijbel die wij zouden kunnen aanhalen met betrekking tot mensen die in hun benauwdheid naar God gingen? Wel nu, in die dagen hadden zij maar één plaats waar zij God konden ontmoeten en dat was bij de ark onder het bloed. En dat is nog steeds de enige ontmoetingsplaats onder het bloed. De genadetroon was besprenkeld om genade te schenken aan de aanbidder of de vrager wanneer hij kwam om het verzoek aan God te vragen. En God had daarvoor ook een vaste regel, de wijze waarop men het moest benaderen. En hij zou niets anders accepteren. Hij wilde geen enkele andere voorziening accepteren dan alleen de wijze waarop hij het had vastgesteld. Onlangs predikte ik over een boodschap, velen van u weten ervan, dat er maar één voorgeschreven plaats is waar God de aanbidder ontmoet. De plaats waarvan hij zei, ik zal mijn naam daar doen wonen. Als wij de gemeente kunnen vinden waarin hij zijn naam doet wonen, dan hebben wij de plaats. Hij zei, ik zal u niet zegenen in al de poorten, maar alleen in de poorten waar ik mijn naam doe wonen. Ik zal die in één plaats doen wonen en u zult mij daar moeten ontmoeten en dat is de enige plaats waar ik u zal ontmoeten. En wij vonden uit waarin hij zijn naam doet wonen en dat is de enige plaats waar hij de aanbidder ontmoet. En zijn naam was Jezus Christus, Gods naam is Jezus Christus. Jezus zei, ik kom in mijn vaders naam. Iedere zoon komt in zijn vaders naam. En hij kwam in de naam van de Vader. En er is geen andere naam onder de hemel aan de mensen gegeven. Of men nu genoemd wordt Methodist, Baptist, Presbyteriaan, Kerk van Christus, of wat men ook heeft bedacht, er is maar één ontmoetingsplaats waar God de mens ontmoet, en dat is wanneer hij in Christus Jezus is. De enige plaats. En al deze oude dingen van vroeger onder het Oude Testament typeerden dat. Ik wil dat u dat klaar en duidelijk begrijpt, nu het is een zondagschoolles. Ik heb hier enkele schriftplaatsen en aantekeningen opgeschreven. En ik dacht dat dit u zou helpen om het te verstaan. Daar al de oude dingen gebeurden tot voorbeelden voor ons. Nu wij ontdekken dat God een manier van handelen had, maar David dacht gewoon, omdat hij pas gezegend was door God, omdat hij koning was geworden, hij dacht dat hij hoe dan ook iets voor God zou willen doen. En hij handelde hierbij nooit op de juiste wijze. Wij merken op dat God zijn woord openbaart in zijn eigen voorbestemde tijd. Nu, hoe had Maarten Luther iets kunnen weten over de boodschap van vandaag? Hoe zouden de Presbyterianen het hebben gekund? Hoe had Martinus of de katholieke kerk de boodschap van Maarten Luther hebben kunnen weten? Hoe zou John Wesley de boodschap van Luther hebben kunnen weten? Hoe zou Wesley de Pinksterboodschap hebben kunnen weten? Of hoe zouden de Pinkstermensen deze boodschap kunnen weten? Zie, hij openbaart het op zijn tijd, omdat het een zaad is. En naarmate het groeit en rijp wordt, openbaart hij zichzelf, zoals met de warmte van de zon om het te openen. Als het teer en jong is, brengt zij het zaad boven de grond. Dan zorgt ze voor de bladeren in een ander stadium van de zon. De hete zon zal het doden als het rijpend zaad is, of rijpingstijd. Dus regelt hij de zon en de natuur om te voldoen aan zijn woord. Hij regelt de gemeente, de uitverkorenen, de bruid, om te voldoen aan de tijd waarin zij leven. Zelfs de natuur zelf vertelt ons vandaag, als wij de naties zien breken, de aarde zien inzinken, dat het handschrift op de muur is. Wij zien de gemeente en de toestand waarin zij verkeert. We zien de bruid en de toestand waarin zij is. En wij weten uit de natuur dat de gemeente klaargemaakt wordt om te vertrekken. Wat een heerlijke tijd. Het is een tijd waarnaar alle profeten verlangden om die te zien. Dit uur. Nu. Hij openbaart zijn woord alleen op zijn tijd. Maarten Luther las dezelfde Bijbel als wij. Wesley las dezelfde Bijbel als Maarten Luther. De Pinkstermensen lazen dezelfde Bijbel die wij lezen. Jezus las dezelfde Bijbel die de Farizeeërs lazen. Maar zij probeerden het koren in een vroeg stadium te houden, terwijl het aan het rijpen was. Zij faalden om hun uur te zien. Nu, David deed hetzelfde hier. God openbaart dit woord in de bestemde tijd en aan wie hij verkiest om het te openbaren. God verkiest aan wie hij het openbaart. Hij verkoos dat voor de grondlegging der wereld. Al zijn daden waren bij hem van tevoren bekend. Verborgen voor de mensen, hij openbaart ze precies zoals hij wil. Het is zijn gekozen tijd. Zijn verkozen persoon. En hij verkoos nooit een partij of een sekte. Het is een verkozen persoon. Zo doet hij dat. Wie is het die hem zou durven verbeteren? En zeggen, nu Heer, u maakt een fout door deze man in de bediening te plaatsen. Deze man gelooft niet zoals wij geloven. Wie zal God vertellen dat hij daar verkeerd in is? Het zou iemand moeten zijn die een beetje misdadiger is dan ik, om hem dat te vertellen. Hij weet wat hij doet. Hij weet wie hij moet kiezen en wie niet gekozen moet worden. Wat er gedaan moet worden en wanneer. Het doet er niet toe hoezeer wij vinden dat een bepaalde persoon bekwaam is om een bepaald werk te doen. God weet wie bekwaam is voor de tijd en het seizoen. Of de tijd en de juiste tijd om het te doen. En de echte ware christen, de echte ware gelovige in God, wacht op de Heere voor deze dingen. Wacht op uw bediening. Als u een roeping voelt, wees er dan zeker van dat het God is. Wees er zeker van dat het juist is. Wees er zeker van dat het de juiste tijd is wat u gaat zeggen. In de Bijbel staat, zij die op de Heere wachten zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met de vleugels als van een arend. Ze zullen rennen en niet moe worden. Als zij lopen, zullen zij niet mat worden. Let op, David, pas gezalfd tot koning van Israël. Samuel goot de olie op hem. En hij werd door God verkozen om koning over Israël te zijn. En David kreeg deze openbaring om de ark van de Heer naar de stad van David te brengen. Nu, daar is niets verkeerd aan. Maar ziet u, David benaderde het verkeerd. Nu, het ziet er naar uit dat als een dergelijke man een openbaring zou krijgen, een groot man, zoals een door God verkozen koning, naar ik geloof was David de grootste koning die ooit op aarde leefde behalve Christus, omdat Christus een zoon van David is. Nu, de grootste man, pas gezalfd, komt uit de echte tegenwoordigheid van God, kreeg een openbaring om iets te doen voor God. En hij wilde het voor God doen, maar de openbaring was verkeerd. Nu, dat is een grote zaak. Het zal te maken hebben met ons onderwerp, trachtend God een dienst te bewijzen zonder geroepen te zijn om het te doen. Merk op. David kreeg de openbaring. En merk op, het was niet de profeet Nathanael die de openbaring kreeg. Het was David, de koning, die de openbaring kreeg. Evenmin werd Nathanael daarover geraadpleegd. Hij vroeg het nooit aan Nathanael. Maar zag u hier in 1 Kronieken dat hij de overste over 1000 en overste over 100 raadpleegde? Hij raadpleegde nooit Nathanael. Hij raadpleegde het volk. En hij raadpleegde ook de priesters en de theologen van die dag, de schriftgeleerden en de godgeleerden. David raadpleegde deze eerst. Zei, als dit van God is, laten we dan daarheen gaan en de ark van het verbond van onze God naar de stad brengen en laten we God raadplegen voordat we beginnen. Er staat over de dagen van Saul dat zij nagelaten hadden God te raadplegen door de ark. Urim, Thummim. En ze hadden dat nagelaten. En David zei, laten we nu alle terugkeren tot God. Laten we terugkeren tot de juiste zaak. Laten we heen gaan en de ark ophalen en haar hierheen brengen. En de tegenwoordigheid van God, met andere woorden, in de stad brengen. Laten we een opwekking houden. Laten we de mensen terugbrengen. Maar hij kreeg de openbaring die goed scheen te zijn, maar die toch niet naar Gods wil was. In plaats van de bron te vragen die hij had moeten vragen, raadpleegde hij zijn overste omdat hij zojuist koning geworden was en hij volgde die gedachtenlijn dat het zijn voornaamste overste en zijn grote mannen waren. Toen ging hij naar de naamkerk en vroeg of zij de opwekking konden houden. De priesters, de schriftgeleerden, de overste over 1000, de overste over 100. En hij raadpleegde hen, was dit de wil van de Heer? En zij zeiden dat dat het was. Maar, ziet u, hij liet na de hoofdbron waardoor God altijd werkt te vragen. Zie, hij liet na daarheen te gaan. Nu, zijn bedoeling was goed, zijn beweegreden was goed, zijn doel was goed om een opwekking in de stad te brengen en de mensen terug tot God te brengen. Maar hij overlegde nooit op de manier zoals God hem verteld had om het te doen, zie. Zelfs heel het volk en de priesters waren het erover eens dat de koning gelijk had. Zij hadden het nodig dat de ark terug was in de stad. Nu, zij hadden de tegenwoordigheid van God nodig. Zij hadden een opwekking nodig. Maar God had niet beloofd zijn woord op zijn tijd aan de mensen te openbaren. Hij had nooit beloofd om het op een bepaalde tijd aan de koning te openbaren. God verandert nog geen beetje. Hij beloofde niet om het zo te doen. Het doet er niet toe hoe oprecht en hoe goed de beweegredenen en welke goede bedoelingen en hoe de mensen deze dingen willen en er de behoefte van inzien. Er is een wil van God die in deze dingen uitgevoerd moet worden. Daarom wil ik daar goed op hameren. Want ik wil dit zo maken dat u het wel moet zien als de geest van God in u woont. Daarom blijf ik hier zo lang bij stilstaan, niet om uw tijd in beslag te nemen van u die via de telefoon of radio met ons verbonden zijn, maar ik wil dat u het ziet. Als uw tijd tekort komt, neem dan de band. Dat er, het doet er niet toe hoezeer het nodig is, hoezeer iedereen instemt dat het nodig is, hoezeer het de waarheid is, er bestaat maar één ding om uit te vinden. Is dat de wil van God? Nu, God beloofde nooit dat hij zijn geheimen aan zijn koningen of aan zijn volk zou openbaren. Iets dergelijks gebeurde in de tijd van Micha, de zoon van Jimla. Ik laat dit even rusten, niet de tekst, maar op een ander moment, omdat ik dit wil inbrengen om het duidelijk en echt voor u te maken, zodat u het niet zult missen. Er was in de dagen van Micha, hij was een arme man en hij kwam ook uit een arm gezin. Maar Achab, koning van Israël, als een natie die onder God stond, had een school opgericht en had geselecteerde, met de zorg gekozen profeten opgeleid. En hij had er 400 in een school. En het waren grote mannen. Ze waren niet per se valse profeten. Ze waren Hebreeuwse profeten. Echte mannen. En zij raadpleegden de Heere door deze mannen. En zij profeteerden. Maar ziet u, toen de ware ontknoping kwam, waren zij elk uit Gods woord en wil. Want Jozefat kwam van Jeruzalem om koning Achab te ontmoeten. En ze trokken hun gewaden aan en zetten zich neer in de poorten en lieten de profeten voor hen komen. Eerst sprak Achab: wij hebben hier een plaats in Ramoth-Gilead die werkelijk aan ons toebehoort. Nu, dat is zo spreekt de Heer. Jozua verdeelde het land voor de mensen en gaf hun dat. Maar de Filistijnen hadden het afgenomen. En hij zei: onze kinderen hier hebben brood nodig. En wij hebben niet genoeg land om koren te verbouwen. En onze vijanden, de Filistijnen, voeden hun kinderen, de heidenen, van de grond die Jehovah God ons heeft gegeven. Dat is erg duidelijk. En hij zei: wij, het volk van God, zitten hier behoeftig met onze kinderen. En onze vijand voedt zijn kinderen van de grond die God ons gaf nadat wij uit Egypte waren uitgegaan. Dat zou een theoloog doen opstaan, is het niet? Hij zei: zullen wij heen gaan en onze grond die God ons gaf terugnemen? Jozefat zei: ja. Ik zal u helpen, we zijn broeders. U bent in Juda en ik ben in Jeruzalem. Of was het andersom? Ik geloof, dat is niet juist. Ik denk dat het Jozefat was. Jozefat echter was een goede man. Een koning. Een rechtvaardig man die de Heere lief had. En Achab was een lauwe gelovige. Dus brachten ze hen daarheen. En Jozefat zei: luister, laten wij eerst de Heere raadplegen. Wij moeten hier zekerheid over hebben. Kijk, als David zou hebben gedaan wat Jozef al deed. Hij zei: zouden wij dit niet doen? En Achab, die een Israëliet was, zei vlug: zeker, ik heb 400 Hebreërs zoals wij. Hebreeuwse profeten van onze eigen organisatie. En ik zal hen raadplegen, zij zijn profeten. Nu, ziet u, alleen maar, u zegt: dat verbaast mij sterk, broeder Brennan, een profeet. Oh ja. Er was er één in de dagen van Jeremia die zei dat ze maar 2 jaar in Babel zouden zijn. Maar de Heer had aan Jeremia verteld dat het er 70 zouden zijn. Deed een juk om zijn nek en de profeet Hanania verbrak het. Maar u weet wat er met hem gebeurde. Oh ja, u moet bij het woord blijven. Dus deze profeten kwamen eraan en profeteerden, zeggende, trek op, de Heer is met u. En een van hen, ik geloof dat het, ben zijn naam vergeten, de voornaamste, Zedekia geloof ik, hij nam twee ijzeren horens en zei, zo zegt de Heer, hiermee. Nu die man was oprecht. Zult gij uw vijanden terugdrijven naar zijn land en nemen wat aan God toebehoort? Het is aan u gegeven. Ik geloof niet dat hij een huichelaar was. Ik geloof dat hij een goede man was. Ik geloof dat al die profeten dat waren. Zeg, profeten? Ja. Denk eraan dat diezelfde man die toestond dat Jezus Christus zou gedood worden, profeteerde. Omdat het zijn ambt was. Hij was dat jaar hoge priester. En omdat hij dat ambt had en in dat ambt stond, kwam de geest van God tot hem. Dat betekende niet dat hij gered was of iets dergelijks. En hij profeteerde. Caiaphas. Door de bediening die hij had. En deze profeten, die profeten waren met het ambt van de profeet, profeteerden en de geest van God kwam op hen. Mannen met gaven van de geest. Ik ben mij ervan bewust dat het 99% Pinkstermensen zijn tot wie ik spreek. Maar dikwijls kan God een mens met een mens handelen, hun een gave schenken en de mensen zullen druk uitoefenen op die mensen. En als zij niet volmaakt voor God geroepen en gezonden zijn door God, zal hij die man of vrouw iets laten zeggen wat niet zijn wil is. Omdat de mensen hen onder druk zetten om dat te doen. Hoe moest ik onze kleine voorganger hierop wijzen? Terwijl ik daar buiten in de bossen was, werd omstreeks 3:00 in de morgen gezegd, ga met broeder Neville spreken. En ik kwam naar hem toe. Is het niet broeder Neville? Iedereen, broeder Neville, profiteer over mij. Vertel mij dit of dat, zie. U laat hem dan dingen zeggen die niet zouden gebeuren. Zij die wachten om te ontdekken wat de Heer wil doen. Zie. Dus deze mannen bezagen het in een natuurlijke zin. Het behoort aan ons toe. Maar ziet u, zij zochten het woord en de wil van God niet. Toen kwam Micha en hij had een visioen en hij onderzocht het eerst, als u oplet. Zij wacht, geef mij deze nacht nog de tijd. Laat mij het uitvinden en morgen zal ik u misschien kunnen antwoorden. Hij was niet zo erg vlug met het zo spreekt de Heer om overeen te stemmen met de andere profeten. Hij zei, ik zal alleen maar spreken wat God zegt. En de volgende dag zien wij dat God hem vertelde wat er zou gaan gebeuren. En het was absoluut in tegenspraak met de anderen. Het was tegengesteld aan de hele school. En een van hen ging zelfs op hem af en sloeg hem ervoor in het gezicht. Maar, zie, hij wachtte. En toen hij dat deed, vergeleek hij zijn profetie, zijn visioen, met het geschreven woord. En het was in overeenstemming met het woord. Wanneer iemand zegt een openbaring te hebben om de mensen te dopen in de naam van de Vader, Zoon, Heilige Geest, dan is dat in tegenstelling met het woord. Niemand van de anderen deed het ooit. Wanneer zij zeggen, oh, we zullen stand houden en dit, dat en wat anders, enzovoort, dan is dat tegen het woord. Als zij zeggen dat zij niet geloven in een slangenzaad, dan is dat tegen het woord. Al deze andere dingen, dat is tegen het woord. Het moet zijn met het woord en op de juiste tijd. Nu, als David dat maar gedaan had, de ark zou komen, maar niet op die tijd. Er was geen plaats voor. Let nu op. Nu, toen zij de ark gingen halen, zeiden al de hoogwaardigheidsbekleders, dat is de zaak die wij moeten doen, David, prijs God. We hebben een opwekking nodig, dat was echt Pinksteren vandaag, Baptisten, Presbyterianen. David, u bent onze koning, u allen, kapitein zus en zo, en majoor zo en zo, generaal zus en zo, zullen in uw samenkomst zijn, want ze zeggen dat dit precies de zaak is die gedaan moet worden. David, u hebt het hele land mee. En zo is het vandaag gesteld. Ik wil het land niet, ik wil God. Al houdt er niemand anders stand. David had al de oversten mee. Hij had samenwerking met de strijdkrachten. Hij had samenwerking met al de denominaties. Met al de theologen. Met alle, iedereen was het met hem eens. Zo was het ook met Agab. En anderen in de schrift gesteld. Maar hij had God niet mee. Omdat hij uit de wil van God was. Ik hoop dat we dit verstaan. Merk op, zij deden elk godsdienstig ding dat ze maar konden. Waarschijnlijk plaatsten ze advertenties en van alles. Grote opwekking. De ark staat op het punt teruggebracht te worden. Wij zullen een opwekking hebben. Wij gaan dit doen. Let op, hij zond zangers. Hij zond mensen met harpen, met trompetten. En zij deden elk godsdienstig ding dat ze maar wisten te doen. En toch was God er niet in. Iets ervan zien wij zich weer herhalen, is het niet? Ze namen al de zangers. Ze namen de harpspelers, de trompetblazers, de vrouwen, de mannen, wie er ook maar zong. Ze brachten hen alle daarheen. En ze hadden elke mogelijke godsdienstige uiting. Ik wil dit niet zeggen, maar ik moet het zeggen. Zo is het vandaag met deze denominaties. Pinkster en al. Ze hebben elke godsdienstige uiting van zingen en juichen. Merk op, David juichte uit alle macht. En hij schreeuwde en hij sprong en hij beleefde elke godsdienstige uiting die er maar kan zijn. En toch was God er niet in. En zijn motief en zijn oogmerk en alles was juist. Maar hij ging ermee de verkeerde kant op. Zie? Hij ging door alle godsdienstige uitingen heen. Juichte, zong, had speciale zangers, speciale juichers en al het andere. Zij danste in de geest. Ze deden alles wat godsdienstig was. Het was iets wat lijkt op onze grote kruistochten van onze tijd. Ze willen de wereld voor Christus winnen. Zoiets bestaat er niet. De dagen zijn voorbij van grote overweldigende opwekkingen waar grote dingen gebeuren. Als zij dat slechts konden beseffen. Ze is verdoemd. Maar zij zetten kruistochten op, organisaties en van alles. Maar de resultaten zijn ongeveer precies gelijk zoals in Davids tijd. Het werkte niet. Wij gaan een opwekking houden. Sommige van onze grote evangelisten vandaag zeggen dat zij 30.000 bekeerlingen hebben in 6 weken. En als zij na een jaar terugkomen, kunnen ze er geen 30 meer vinden. Er is iets verkeerd. Waardoor het komt, is omdat ze hetzelfde doen als David deed. Grote hoogwaardigheidsbekleders, grote mannen, grote predikers, grote scholen, grote autoriteit. Maar toch raadplegen zij een oude denominatie, in plaats van in het aangezicht van Gods woord te kijken om te zien of het daarvoor de juiste tijd is. U kunt bepaald voedsel niet anders kweken dan op zekere tijden van het jaar. Laten we nu zien wat er gebeurde. Ofschoon hun godsdienstige emotie en dergelijke groot was, hun bedoelingen geweldig waren, hun kruistocht geweldig was, hun zingen geweldig was, hun dansen geweldig was, hun juichen geweldig was, hun muziek geweldig was. En zij hadden de ark. Wat voor goed doet de ark zonder God? Het is gewoon een houten kist. Met een paar stenen tafelen. Dat is als deelnemen aan het avondmaal. Gedoopt te zijn. Wat voor goed doet het om gedoopt te zijn? Als u zich niet eerst heeft bekeerd. Wat voor goed doet het om avondmaal te nemen en een huichelaar te worden als u het leven niet leeft en de rest van Gods woord niet gelooft? Neemt u er een deel van en niet het overige ervan, dan toont dat aan dat er iets verkeerd is. Nu, wanneer dit alles gebeurt, laten we nu zien wat er gebeurt wanneer God en zijn tijdperk en zijn tijd niet in acht genomen worden, maar slechts het idee van de mensen. Veel mensen hebben tegen mij gezegd, waarom komt u niet hier naartoe om een samenkomst te houden? Wel, wij roepen om u, teken dit, dat of wat anders. Wacht, u zou het willen, maar wat zegt God ervan? Veel mensen hebben tegen mij gezegd, ik heb uitnodigingen gehad, ik heb gesprekken gehad, persoonlijke gesprekken en dergelijke, waar ik een jaar op moest wachten. Wacht. Hoe zal ik weten wat ik moet zeggen, tenzij God het mij zegt? Zie, ik moet wachten. Dat is de reden dat ik zei, schrijf het op, laat mij zien wat hij zegt, zie. Wacht. Zij die wachten op de Heere zullen hun kracht vernieuwen, is dat juist? Merk op, Dat zij slechts de priesters van die dag raadpleegden, de theologen, de denominaties. Let op, door dat te doen, door de priesters te raadplegen en een vergadering te raadplegen, het volk te raadplegen, deden zij verkeerd. Let op, de ark was het woord. We weten dat het juist is omdat de ark Christus is. En Christus is het woord, zie. De ark of het woord werd niet op de voornaamste, verordineerde, oorspronkelijke, verordineerde positie geplaatst. Oh, mis dit nu niet, gemeente. Alles was volmaakt. En alles zag er goed uit, alsof er een grote opwekking op komst was. Maar omdat zij nalieten de juiste persoon erover te raadplegen. Zij raadpleegden de priesters, raadpleegden de hoogwaardigheidsbekleders, raadpleegden de theologen, raadpleegden de zangers en brachten alles eendrachtig bij elkaar met een grote organisatie van de militairen en eveneens de militaire strijdkrachten van de natie. Alles was in harmonie voor een grote samenkomst, maar zij lieten na God te raadplegen. Zo deed ook Agab, zo deden anderen. Wat een moment. Nu, mis dit niet. Zij kregen het niet voor elkaar, omdat zij niet geraadpleegd hadden. En door dat te doen, kijk, door naar de priesters te gaan, naar de theologen te gaan, en door naar de militaire strijdkrachten te gaan, en door zelfs niet hun door God gezonde boodschapper van het uur, Nathan, in acht te nemen, deden zij het verkeerd. Zij gingen heen en pakten de ark op en zetten hem op een nieuwe wagen, of een nieuwe denominatie werd opgestart, en niet op de door God gegeven wijze om haar te dragen. Ze werd verondersteld gedragen te worden op de schouders van de levieten. Maar u ziet, als men verkeerd begint, dan zal men verkeerd blijven doorgaan. Als een kogel verondersteld wordt op een doelgericht te zijn, en u rukt de loop meteen al 1/1000ste daarvan af, dan komt u er op 90 meter 10 of 12 centimeter bij vandaan. U begint verkeerd. O, God, help ons om te weten dat deze zaak verkeerd is begonnen. Deze grote kruistochten van het uur, zoals zij genoemd worden. God wordt daar niet over geraadpleegd. Priesters en godsdienstige mannen worden geraadpleegd. Organisaties worden geraadpleegd. Wel wilt u zus en zo hebben? Ik geloof als wij maar iedereen bij elkaar konden krijgen. Haal niet iedereen bij elkaar. Krijg slechts Gods woord erover. Dan zien wij dat wanneer zij dat doen, dat ze wat doen? Ze gaan steeds maar door met hunzelfde oude godsdienstige programma dat buiten het woord van God en de wil van God is. Die zaak stierf jaren geleden. Die oude opgedroogde dingen van jaren geleden. Het was opgedroogd in de dagen van de Heer Jezus. Zij wisten het niet. Hij zei, als u Mozes gekend had, had u mij gekend wat Mozes zei dat ik zou komen. Ze zeiden, onze vaders aten manna in de woestijn en zei, ze zijn allemaal dood. Blind, noemde hij de fariseërs. Godsdienstige leiders. Tenzij u gelooft dat ik het ben, zult u sterven in uw zonde. Maar zij geloofden het niet en zij zaten zo vast in hun eigen wegen. Ze vonden dat het op hun wijze moest komen en dat was de wijze waarop David het deed. Hij deed het op zijn manier, daarom zei hij gewoon, weten jullie wat ik wil doen? We gaan verhuizen. Hij had een openbaring. We gaan nu verhuizen, dus zullen wij het op een nieuwe manier doen. De dagen van wonderen zijn voorbij, daarom gaan we gewoon een andere organisatie voor onszelf maken. We zullen een nieuwe wagen bouwen om te laten zien dat er iets nieuws begonnen is. Wat een valse profetie. U moet teruggaan naar de wijze waarop God zei dat het gedaan moest worden. Zij plaatste de ark op de schouders van de levieten. En dat was boven het hart. De ark, het woord, moet niet gedragen worden op een nieuwe denominatie, op de theorie van een mens, maar in het hart. Het woord van God moet niet gehanteerd worden door een denominatie. Het moet gehanteerd worden door het hart van een man, waarin God kan binnenkomen en zichzelf openbaren. En als hij het openbaart overeenkomstig het woord, dan is het God. En als het dat niet is, dan is hij het niet. En vervolgens het woord van God van dat tijdperk. Zeker een farizeeër zou kunnen zeggen, wie vertelde ons dat wij dit en dat niet kunnen doen? Mozes gaf ons deze opdrachten. Maar Mozes zei ook... Satan zei, wel, er staat geschreven dat hij zijn engel... Er staat ook geschreven, zei Jezus. Het tijdperk, de tijd. Als u Mozes gekend zou hebben, u hebt er één die u aanklaagt, Mozes. Als u Mozes gekend zou hebben, zou u mij gekend hebben, zei hij, want Mozes schreef over mij. De Heer uw God zal een profeet verwekken onder uw broederen. Hem, naar hem zullen zij horen. Indien zij Mozes gekend hadden, hadden ze hem gekend. Luister nu aandachtig. Mis dit nu niet. Zie, ten eerste, toen zij de priesters raadpleegden, de hoogwaardigheidsbekleders raadpleegden, de militairen raadpleegden, de hele vergadering raadpleegden, de buurt om samen te komen voor deze geweldige samenkomst hieraan kwam, faalden zij om het op de juiste wijze te doen. Ze raadpleegden God niet. En door zo te handelen, door niet terug te gaan en te zien in welke tijd het was... O, broeder, luister. In welke tijd leven wij? Welk tijdperk is het? In welk uur bevinden wij ons? Het is geen tijd voor deze dingen waar men over spreekt. Dat is voorbij. Oordeel is nu op handen. U kunt het zien doorbreken. Herinnert u zich de steen op de berg? Het uur des oordeels. Herinnert u zich de openbaring of het visioen van de bruid? Laat haar in de pas blijven. Laat haar niet uit de pas raken. Merk op de schouders van de priesters. En David en al de priesters behoorden het eigenlijk beter geweten te hebben. Maar wat was het? De priesters hadden beter moeten weten. De schriftgeleerden, de theologen hadden beter moeten weten. Omdat het woord zei om dat niet te doen. En vandaag, als zij willen zeggen, oh, Jezus Christus is niet dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, dat is gedachteoverbrenging, dat is dit, dat of wat anders, dan blijven zij in gebreken het beloofde woord te zien. Oh, dat was in vroegere dagen. David zei, oh, wel, wacht even, op de schouders van de priesters. Dat was vroeger, toen Mozes optrad. Zeker, wij zullen haar vandaag op een nieuwe wagen plaatsen. Ik kreeg er een openbaring over. De priesters zeiden, amen, David, kijk. Beïnvloed. Door hun nieuwe ecumenische raad. Dat zij alle tezamen zouden zijn. En ze zo zouden handelen. Hetgeen de priesters deed struikelen. Zij raadpleegden nooit de juiste persoon. Ze deden het niet juist. Daarom geraakten zij in moeilijkheden. Ja. Ik ben bang dat het in heel veel dingen vandaag. Zoals een groot leraar. Een van de grootste uit Pinksteren. Onlangs 's avonds voor de godsdienstige groep in Chicago stond. Ik zou die samenkomst met de zakenlieden hebben, maar ik dacht dat ik op die tijd in Afrika zou zijn, maar ik kwam precies op de dag voordat de samenkomst begon terug. En zij kozen een grote Pinkster-intellectueel. Hij stond op en vertelde hun dat deze ecumenische beweging een zaak van God was. En hij zei dat ze alle zouden terugkomen. Dat ze alle terugkomen en dat zelfs de katholieke kerk bezig is terug te komen tot haar oorspronkelijke toestand. Alleen tongen sprekend als het bewijs enzovoort. En zij weten niet dat het een strik van de duivel is. Amen. En een man die ik niet kende, soms plant je zaad en je weet niet wat er zal gaan gebeuren. Maar de president van de volle evangelie zakenlieden zei, zodra de grote spreker gezeten was... Ik ben niet gauw geneigd om dingen te zeggen tegen onze sprekers. Maar dat is niet de wijze waarop broeder Branham zei dat het zou gebeuren. Halleluja. Maar hij zei dat dat zou leiden tot het merkteken van het beest. Hij zei, maar broeder Branham weet niet waarover hij spreekt. En hij zei, wij geloven van wel. Amen. En in Chicago zei hij, hoeveel hier zouden willen dat ik naar voren zou komen en mijn lezing ervan te geven. Ze begonnen te schreeuwen en te juichen. Zie? Je plant zaden, je weet niet wat er gaat gebeuren. Ga gewoon door met het zaad uit te strooien. Als dat uur komt, zullen sommigen van hen, zoals Thomas, hij was ongeveer de laatste die de Heere zag, maar hij moest hem zien om hem te geloven. Zie? Wanneer zij het zien gebeuren, ook Thomas kwam binnen, maar hij was een beetje laat. Nu, als zij zien dat de dingen die voorzegd zijn en uitgesproken als zo spreekt de Heere gebeuren, dan zeggen zij, geef ons wat van uw olie. Zie? Maar nu let op. Invloed. Soms komen grote knapen bijeen. U hoort hen zeggen, de grote zus en zo en de grote zoon en zo, onze grote, doe dat nooit. Er zijn geen grote onder ons. Er is maar één grote en dat is God. Wij zijn broeders, zusters. Het maakt me niet uit of u voorganger bent van een gemeente die maar 5 mensen telt. Dat maakt u niet klein. Dat maakt u tot een broeder. Zie, als u getrouw bent aan Gods woord. Het maakt mij niet uit hoe of wat, dat maakt u niet klein. God heeft geen kleine kinderen en grote kinderen. Hij heeft gewoon kinderen. Ze zijn allemaal gelijk. Merk op. God kwam zelf uit de ivoren paleizen van de heerlijkheid om één van ons te worden. Nu, wie is dan de grote? Nou, kwam niet hier naartoe om de gestalte van een priester aan te nemen, maar van een dienstknecht. Waste de klei af die hij zelf geschapen had, de voeten van zijn apostelen en anderen. Nu, wie is groot? Maar deze mannen waren beïnvloed. Ze begrepen het niet. Ze dachten dat er iets nieuws zou gaan gebeuren. Nee, iets wat God niet had gezegd dat er zou gaan gebeuren. Ze gingen daarmee de verkeerde kant op. Dat is wat al dit enthousiasme, toen het begon een lange tijd geleden. Iedere denominatie moest goddelijke genezer hebben. Iedere denominatie moest dit, dat of wat anders hebben. Iedere denominatie moest een kleine David hebben. Iedereen moest dit, dat of wat anders hebben. Ziet u wat er gebeurde? Er gebeurde hetzelfde als wat hier plaatsvond. Hetzelfde. Invloed aan het woord voor het tijdperk, de tijd waarin zij leefde, ging men voorbij. Bemerk, de schouders van de levieten was de oorspronkelijke, door God voorbestemde wijze om deze dingen te doen. Plaats die ark op de schouders der levieten. Alles daarbuiten was ermee in strijd. Wat hij zei, dat bedoelde hij. God kan niet veranderen. Dat is de reden om bij zijn woord te blijven. Ik heb hier 1 Kronieken 15, vers 15, als u het wilt opschrijven. Merk op. Nu, let daar op. Daar, hoe God gevolgd moet worden. Ik zou willen dat u dit in uw gedachten grift. Om Gods geboden te houden, om iets op de juiste wijze voor God te doen, om voor God een dienst correct uit te voeren, zijn er 5 vereisten. Om God op de juiste wijze te dienen. Nu, David bewees God een dienst. Hij deed alles wat hij maar wist om te doen. Alleen liet hij God erbuiten, zie? Hij deed iets wat juist was, iets goeds voor het volk. Iets goeds voor de gemeente. Maar deze 5 vereisten. Ik wil dat u deze onthoudt. Het doet er niet toe hoe oprecht een man in zijn doen kan zijn. Als hij God een dienst bewijst, moet er aan deze 5 vereisten worden voldaan. Ten eerste moet het zijn tijd zijn om het te doen. Wat als Mozes was gekomen en had gezegd, we zullen een ark bouwen en de Nijl opvaren, zoals Noach heeft gedaan. Noach's tijd was goed voor een ark, maar niet zijn tijd. Wat als Jezus gekomen zou zijn en had gezegd, ik zal u vertellen wat we gaan doen. We gaan de berg op, evenals Mozes, en zullen een nieuw stel wetten ontvangen. Zie? Hij was die wet. U moet op zijn tijd zijn. Het moet in zijn tijdperk zijn. Begrijpt u het nu? Het moet op zijn tijd zijn, het moet in zijn tijdperk zijn. Tijd en tijdperk. En het moet zijn overeenkomstig zijn woord dat gesproken is. Dat moet het. Het maakt niet uit hoe goed u zegt dat dit zo behoort te zijn en dat zo behoort te zijn, of dat dit zo behoort te zijn. Het moet overeenkomstig zijn woord, overeenkomstig zijn tijd en zijn tijdperk. En het moet gegeven worden in overeenstemming met de persoon die hij verkozen heeft om het door te doen. Het kan me niet schelen hoeveel hoogwaardigheidsbekleders er zijn. Daar is koning David precies even groot als ieder van hen. Hij was koning over het volk, maar hij had een wijze om het te doen. En hij had hen verteld hoe hij het zou moeten doen, maar ze lieten na om het te doen. Het moet zijn overeenkomstig zijn woord, overeenkomstig zijn tijd en overeenkomstig zijn programma. En het moet zijn door de persoon die hij verkozen heeft om het te geven en te doen. Mozes probeerde erbij vandaan te lopen, neem iemand anders, maar God verkoos Mozes om het te doen. Velen, Paulus probeerde eronder vandaan te komen, vele anderen, maar het moet komen door degene die hij verkiest om het te doen. En het moet eerst tot zijn profeten komen. Het woord van God moet tot zijn profeten komen. Amos 3, vers 7. De Heere God zal niets doen, tenzij hij het eerst aan zijn dienstknecht de profeet openbaart. 4. En de profeet moet bevestigd zijn door het woord van God. Daar zijn uw 5 vereisten. Het moet zij op die wijze zijn, zijn tijdperk, wanneer hij zei dat het zou zijn, en die man die hij verkoos.
Het moet komen tot de profeet, en de profeet moet een bevestigde profeet zijn. We ontdekken dat bij velen van hen in de Bijbel, als het tot profeten kwam, het werd niet bevestigd. Onze profeet is Jezus Christus. Dus let nu op, zie, God had hun de zaak niet geopenbaard op zijn voorbestemde wijze van doen. Ze hadden Davids wijze geaccepteerd. Ze hadden de wijze van de priesters geaccepteerd. Ze hadden de wijze van de schriftgeleerden geaccepteerd, die van de theologen, maar niet Gods wijze. En Nathanael hij was een profeet van die tijd. Later vertelde Nathanael hoe ze het moesten doen. Maar kijk, ze deden het zonder Nathanael te raadplegen. Niet één woord zegt dat Nathanael geraadpleegd werd. Al de invloed de grote zaak die aan de gang was. En maar ik denk aan dat lied. Help mij, Heer. Wanneer harten in vlam staan, laat me mijn trots vernederen om met de rest van hen mee te gaan, om slechts uw naam aan te roepen. Leer mij niet te vertrouwen op wat anderen doen, maar in gebed te wachten op een antwoord van u. Kijk, dat is de wijze. Laat mij het zien gebeuren op de juiste wijze, dan wordt het geloofd. Nu, God openbaarde de zaak aan hen door David en door de predikers en door het volk en door de overste over 1000, de overste over 100, maar niet door Nathanael die het zo spreekt, de Heer had. En de Heer had gezegd dat hij niets zou doen tenzij het eerst aan de profeet van die tijdperk toonde wat er gedaan moest worden. Zie je wat ze deden? Ze gingen regelrecht uit het woord van God vandaan, gingen heen en plaatsten de ark op een nieuwe wagen. Zie? Dus zij gingen weg om iets te doen buiten Gods bevel en Gods voorbestemde wijze. En dat is vandaag ook gebeurd, vrienden. Daarom hadden wij zoveel grote kruistochten enzovoort zonder resultaat. Meer ongeloof, meer zonde, meer, ik zeg u, het is met deze natie afgelopen. Niet alleen deze natie, maar ook andere naties. Deze natie, zoals Engeland, dat was van een andere tijdperk, is de hoer geweest van alle overige volken. En ver weg in Mozambique, 480 mijl verwijderd van de beschaving in het oerwoud, luisteren beatnik kinderen naar Elvis Presley, schokkend met hun hoofd en op en neer springend zoals dat. Hele nacht, met zulke kleine toestellen die een bereik hebben van 1600 kilometer tot ver in Rhodesië om Elvis Presley te horen. En toch zeggen zij, hij is zeer religieus. Hij en Pat Boone en zij allemaal. Wel, het is de Judas van het uur. En weten het niet. En dat is het slechte deel. Ze geloven dat ze gelijk hebben. Zei Jezus niet tot het gemeentetijdperk van Laodicea: gij zijt naakt, ellendig, arm, blind en weet het niet? Weten het niet. Wel, de Pinksterkinderen daar in Afrika en omgeving zeggen: wel, Elvis Presley zingt het mooiste van alles wat je ooit gehoord hebt. En ongetwijfeld deed David dat ook. Ongetwijfeld deden de zangers dat. Maar het veroorzaakte de dood het kamp trof. Zie waar zij zijn, waar wij zijn vandaag, vrienden. De schouders van de levieten was Gods oorspronkelijke wijze van doen. En ze hadden haar op een nieuw wagen geplaatst. Nu, dat zal nooit werken. Ze vroegen niet naar de juiste manier, zie. Ze weken er vanaf en gingen ermee de verkeerde kant op. En dat is vandaag ook gebeurd. Wanneer mensen, ongeacht hoe oprecht, hem een dienst proberen te doen, buiten zijn voorziene wijze om het te openbaren, dan maken ze er altijd een puinhoop van. God stelt het op zijn wijze in. En als de mensen hoe oprecht hij ook probeert, daar buiten omgaat, brengt hij het altijd in de war. Iets dergelijks was er gaande met Bileam. In Bileam zijn dag. God vertelde iets aan Bileam, die profeet. Hij was een profeet. De profeet Bileam. Hij was een profeet. En het woord kwam exact tot hem en zei: ga daar niet heen. Dat zijn mijn uitverkoren, dat is mijn keuze. En Bileam ging naar de hoogwaardigheidsbekleders, de militairen, de predikers, invloedrijke mannen, en zei, wel, ik zeg u, de koning wil. Zie, vergelijk het met David, vergelijk het met vandaag. Neem gewoon alles in type en u zult het zien. En als u het ziet, zeg dan amen. Zie, precies zoals het nu is. Maar de geestelijke zijde, de priesters zeiden, de schriftgeleerden zeiden, de theologen zeiden, dit is de wijze waarop het gedaan zou moeten worden. Maar het was niet zo. En het werd bewezen dat het niet zo was. En God zei Bileam, omdat hij een profeet was, eerst, hij zei tegen hem, ga er niet heen. Maar de invloed van deze andere mannen liet hem het tegengestelde doen aan wat God gezegd had. En het werd een vloek in plaats van een opwekking. Oh zeker, hij ging erheen en leerde de mensen zeggen, nu wacht even, weet u wat, wij zijn Moabieten. Bedenk, de dochter van Lot is onze koningin. Zij is onze oorsprong. We zijn alle één bloed. Al deze denominaties zijn hetzelfde. Vermeng u niet met die zaak. Blijf daarbij vandaan. Zie. Dus zei hij, we zijn allemaal hetzelfde. Wel, uw volk is als mijn volk. Wij kunnen onder elkaar trouwen, zodoende kunnen we echt een ecumenische raad hebben. Zie. We kunnen allemaal samenkomen en weer tot oorspronkelijke terugkeren. God vervloekte de zaak. Die zonde werd Israël nooit vergeven. Het achtervolgde hen de rest van hun dagen. Het werd nooit vergeven. Ze kwamen ermee om in de woestijn. Zo is het. Omdat ze Gods voorbestemde manier niet genomen door zijn bevestigde manier van doen. Merk op, deze zaak die zij deden veroorzaakte dat Israël de dood stierf in de woestijn. En Jezus zei, zij zijn allen omgekomen en dood. Let op wie er toen met Mozes stand hielden. Jozua en Caleb in het programma. En merk hier weer op, hier is David, wat hij deed. En toen hij dat deed, wat was het gevolg? Het gevolg was dat de dood een oprecht persoon trof. En ik veronderstel dat we nog steeds telefonisch verbonden zijn. En ik wil dat u dit over het hele land hoort. Deze zaak die David deed zonder Nathanael te raadplegen en het woord van de Heer daarvoor te krijgen, veroorzaakte dat de dood oprechte mensen trof. Ja, hij strekte zijn hand uit, degene die in de tegenwoordigheid van de ark gewoond had. Ze kwam uit zijn huis. En de os struikelde en de ark viel. Ze hadden al één ding verkeerd gedaan. Twee dingen verkeerd. Ten eerste, ze hadden nooit Nathanael geraadpleegd. Vervolgens waren ze heen gegaan zonder het woord van God te raadplegen. Samuel was het woord in die dag. Hij raadpleegde nooit het woord van de Heer. En toen ze dat deden, gingen ze tegen het woord in. En hier deze goede man, die opziener was geweest, hij was een bisschop, dacht, wel hier, ik wil niet God laten vallen. En daarom legde hij zijn hand op de ark, terwijl hij geen leviet was. En hij stierf. Drie dingen. Nu denk nu heel goed na en let op wat de denominaties vandaag gedaan hebben. Zie? Ze hebben het afgewezen. Ze hebben het een valse leer genoemd. Zie? Kijk waar ze naartoe zijn. Ze zullen een ecumenische raad zeker krijgen. Ze hebben het gedachtenlezen genoemd. Terwijl God zelf bevestigt dat het de waarheid is en bewijst dat het de waarheid is. Oh, het zijn maar een stel domoren daar, zeggen ze. Ze weten niet waar ze over spreken. Dat is waar, we weten het niet. Maar we zeggen gewoon zijn woorden en hij weet waar hij het over heeft, zie. Ik kan het niet uitleggen, niemand anders kan het. Maar hij bewijst het. Nu let op. Menig oprecht gelovige vandaag, die tot Christus komt, die met zijn hele hart wil komen, wordt gedood, geestelijk, op dezelfde wijze. Menig oprecht mens gaat naar de katholieke kerk en wil een christen worden. Gaat naar de methodisten, baptisten, kerk van Christus en zelfs de pinkstermensen. Zie? En wil een christen worden. Legt zijn hand erop, sluit zich bij hen aan. En toen David deze zaak zag gebeuren, deed het hem wakker worden. Word daar ginds niet te laat wakker, broeder. Hij zag dat de dood had toegeslagen. En laat mij de resultaten zien. Wat heeft deze zogenaamde opwekking, die de mensen teruggebracht heeft in de kerken, gedaan aan het volk, aan het lichaam van gelovigen? Het heeft niets anders gedaan dan nieuwe organisaties en denominaties maken, steeds maar weer. Meer leden enzovoort. Is de natie beter geworden? Ze zeiden dat ze zouden... Amerika, God zegen Amerika. Het is een natie, het is een christelijk land. Het is een miljoen mijl verwijderd van een christelijk land te zijn. Ik bid er zelfs niet voor. Hoe kan ik ervoor bidden als ze zich niet wilden bekeren onder de machtige krachten van God die voor haar ogen gedemonstreerd werden? En zij ontkennen het, sluiten de deuren voor en wandelen erbij vandaan. Ik geef het over aan God. En ze drijft steeds verder af en nu staat ze op het punt weg te zinken. Let gewoon op wat er gebeurt. Menig oprecht persoon voegt zich bij een organisatie of een groep of een bepaalde cultus en daar sterven ze geestelijk. Je kunt hen niets vertellen. Ze krijgen dat spul in zich gedrild. Wel, deze bisschoppen zeiden dit en deze zei dit en dit zei dit. Je teunt hier precies in het woord van God waar het zegt, zo spreekt de Heer. Maar onze voorganger, het kan me niet schelen wat uw voorganger zegt. Het maakt niet uit wat ik zeg of iemand anders. Als het tegen Gods bevestigde woord is, het uur, de tijd, de boodschap enzovoort, vergeet het. Blijf er even vandaan. En ik moet voor ieder van u verantwoording afleggen op de dag van het oordeel. U weet dat. Ik zeg dat niet lichtvaardig, omdat ik weet dat ik nu een oude man ben. Het is niet zo dat ik iets weet, maar hij weet het. Ik volg alleen datgene wat hij gezegd heeft. Kijk vandaag naar de grote kruistochten die wij over het hele land hebben gehad. Het is bewezen dat het tevergeefs was. En zei Jezus hier niet in Lucas 7, vers 7? Tevergeefs, eren zij mij. Tevergeefs, bracht David de ark erheen. Tevergeefs, trainde Agab die profeten. Tevergeefs, nam Bileam dat geld aan. Lerende leringen die geboden van mensen zijn. Het zijn de geboden van God die tellen. Ongeacht hoe oprecht. Die mensen zijn werkelijk oprecht. U hoort dat zo dikwijls. Ze zijn zo oprecht. Dat betekent niets. Jehovah's getuigen, zevende dags Adventisten en al die cultussen gaan hier de straat op en doen dingen die niemand van ons zou willen doen. Katholieken staan op de hoek te bedelen enzovoort. Dat soort orders, terwijl ze waarde bezitten van miljarden en miljarden dollars. En toch bedelen ze ervoor, oprecht, ongetwijfeld. Kerken gaan uit, prediken enzovoort. Predikers staan op de preekstoel en doen alles wat ze kunnen om nieuwe leden in hun kerk te krijgen. Maar het is een nieuw ark. Er is maar één ark die we moeten volgen. Dat is het woord van God. Blijf vandaan bij alles wat tegengesteld is aan die ark. Het ligt op een nieuwe wagen en niet op de schouders van God. Juist. Blijf bij die zaak vandaan. Heb er niets mee te doen. Onze grote kruistochten, miljarden en miljoenen hebben een belijdenis afgelegd. En ik betwijfel of er 100 van hen over zijn. Van hen allen. Zie? Dat betekent niets. Kijk dan naar de belofte van het woord. U zult denken dat dat gefaald heeft en we weten dat het gefaald heeft. Een paar van onze grootste opwekkingspredikers in het land zeggen vandaag dat het totaal gefaald heeft. De kerk weet dat het gefaald heeft. Iedereen weet dat het gefaald heeft. Wel, waarom is dat? Waarom faalde het? Het was voor een goed doel. Het was om de mensen in de tegenwoordigheid van God te brengen. Grote kruistochten. En miljoenen mensen gaven hun geld en stopten het in die grote kruistochten. En kerken werkten allemaal samen. Grote gehoorzalen en grote dingen. En grote dingen vonden plaats. Waarom faalde het? Het was omdat ze niet het uur herkenden waarin zij leefden. Amen. Geen wonder dat toen Jezus daar stond. Hij in zijn hart weende. Tranen rolden over zijn wangen en zei, Jeruzalem, o Jeruzalem. Hoe dikwijls heb ik u willen bijeenvergaderen, als een hen naar kiekens. U stenigde elke profeet die ik tot u zond. Maar u wilde niet. Maar nu is uw uur gekomen. Kunt u de Heilige Geest niet vanuit u voelen uitschreeuwen? Oh, Verenigde Staten en de wereld. Hoe dikwijls heb ik u bijeen willen vergaderen. Maar u hebt niet gewild. En nu is uw uur gekomen. Uw God van genot, uw God van vuiligheid, uw God van Sodom en Gomorra is onder u gekomen. En zelfs onze kleine kinderen hebben hun haar in Beatles stijl met een pony over hun voorhoofd, kleine verdorven schepselen in wording. Het is met onze vrouwen gedaan. Ze zijn niet meer te redden. Onze mannen zijn verwijfd geworden. Rondlopend met korte broekjes aan en handelend als een meisje met haar hangend in hun nek. We zijn sodomieten. En het vuur en de wraak van God wachten op ons. Weet u hoe hij zal doden? Hoe hij zal het vernietigen? Op de wijze waarop hij het altijd gedaan heeft. Als een publieke vrouw iets verkeerd gedaan had, werd ze ter dood gestenigd. Ze namen stenen op om de vrouw te doden die een prostituee was. Zo zal hij de kerk doden. De Bijbel zegt dat hij hagelstenen uit de hemel zal laten regenen. Die 100 pond per stuk wegen en hij zal hen stenigen. Wie zal hem gaan stoppen? Welke wetenschap zal zeggen dat het niet kan gebeuren? Hij zal het doen. Precies zoals hij een ark maakte en Noach drijvend in veiligheid bracht, zo zal hij het opnieuw voor zijn gemeente doen. En door zijn eigen wetten en op zijn eigen wijze zal hij die hoer, die overspel bedreef met de koning en de oversten en honderden en duizend, stenigen. Hij zal haar ter dood stenigen. Door zijn eigen wetten die hij ingesteld heeft. Wie zal hem vertellen dat hij geen hagelsteen kan maken? Vraag eens iemand die het weet hoe een regendruppel begint. Hij draait rond en maakt een schroefbeweging en pikt meer en meer op, totdat hij een zeker gewicht bereikt en dan valt hij neer. Hij, God, die zelfs de zwaartekracht kon hem niet op de aarde houden. En hij voer op tot in de hemel. God die de zwaartekracht maakte, kan ook een turbulentie maken die groot genoeg is om een steen te laten draaien tot een 100 pond weegt. Hij zei dat hij het zou doen en hij zal het doen. Wie zal hem vertellen het niet te doen? Hij zal het doen, omdat hij zei dat hij het zou doen. En we zijn in de laatste dagen. We bevinden ons dichtbij het oordeel. Waarom? Ze proberen oude manna te eten, dat ginds 50 jaar geleden neerviel. De Pinksterkerk, de Heiligheidskerk, probeert dat van meer dan 200 jaar geleden. De Lutheranen proberen dat van 300 of meer jaar geleden. Vele honderden jaren geleden. Ze proberen oud manna te eten. O, broeder, dat spul is bedorven. Het is vervuild. Het heeft, zoals ik gezegd heb, zitten wriemelstaartjes in. Maden. Het zal u doden als u het eet. En we ontdekken dat als David of iemand van de anderen slechts het brood van het uur geraadpleegd zou hebben. Als de priesters en profeten en predikers en theologen en scholen en denominaties slechts het uur geraadpleegd zouden hebben. Maar nu zal het hun geen goed meer doen. Het is voorbij gegaan. Het zal totaal niet helpen. Het is nu met haar gedaan. Ze is ongeveer 5 jaar geleden over die grens gegaan. Tussen bekering, oordeel en genade. Merk op. Wat is er dan? Wat kan er gedaan worden? Wat moet er gedaan worden? Laten we raadplegen die profeet, de Bijbel. Waarin we niet kunnen toedoen of ervan afdoen. En als we dat doen, doet God ons uit het boek des levens. De Bijbel zei in Malachi 4 wat er zou gaan gebeuren. Voor vandaag, Openbaring 10. Hoe de 7 zegels geopend zouden worden om al deze verborgenheden te openbaren die verborgen waren gedurende de tijd van deze hervormers. Hij zei hoe het gedaan zou worden. Het staat in de Bijbel, zo spreekt de Heer. God heeft dat volkomen, volmaakt betuigd en bevestigd dat het de waarheid is door tekenen, wonderen in de hemel, in het luchtruim en al het andere gedurende 33 jaar. Amen. Denkt u dat ze naar zullen luisteren? Nee, ze zijn dood. Ze hebben hun hand in iets gestoken dat de hele zaak heeft gedood. Nee, het zal niet meer gebeuren. En toen deze zaak gebeurde, zag David het. O God, zend ons een David die kan zien waar hij staat. Die verder kan kijken en zien dat God een belofte deed hoe hij het vandaag zou doen. God zei hier in zijn woord hoe hij het precies zou doen. God sprak tot Micha en Micha onderzocht zijn visioen, staande voor 400 eerbiedwaardige profeten. Hij onderzocht zijn visioen om te zien of het juist was. Hij keek terug naar wat de profeet voor hem had gezegd, om te zien wat er gebeurde. Hij keek terug en hij zag hoe Elia daar stond. En hij zei, Agab, de honden zullen uw bloed ook lekken. Nu, toen zag hij dat het visioen precies in overeenstemming was met het woord van God. Daarom sprak hij het uit en hij had gelijk. Zo is het. Ongeacht wat de anderen zeiden, hij bleef precies bij dat woord. Laten we nu kijken naar het visioen wat wij vandaag hebben. Is het bouwen van kerken? Zijn het nieuwe dingen? Zijn er grote dingen die zullen gebeuren? Of is het oordeel? Kijk terug en zie de belofte voor vandaag. Kijk in welk tijdperk wij vandaag leven. U zegt, wel broeder, God zij geprezen, ik ben oprecht, ik behoor tot de kerk, ik ben mijn bachelorstitel, ik heb dit gedaan, dat is goed, dat is fijn, niets daartegen. David had het ook gedaan, evenzo de priesters van die dag, evenzo de theologen, maar het was tegen het woord. God zei hoe hij het vandaag zou doen, hoe hij alle dingen zou herstellen, wat hij zou doen opnieuw. Hij beloofde te herstellen, dat is precies juist. In Joël 2 vers 28 beloofde hij dat hij zou herstellen. Ik zal herstellen, zegt de Heer, al de jaren die de kever heeft afgevreten. Ze hadden, kijk, dat is dezelfde worm, alleen in een ander levensstadium. En nadat het katholicisme begon te vreten, daarna de Lutheranen en Methodisten en Pinkstermensen en z'n allen, hij zei, ik zal alles terugherstellen tot een gemeente die precies gelijk is aan die van het begin. Let op het visioen van onlangs 's avonds. Precies dezelfde bruid die van deze kant kwam, kwam van deze kant, nadat die hoeren voorbij gegaan waren met hun jurken aan en hun oude dingen zo omhoog, dansend op rock'n'roll en zich de gemeente noemend. Je zegt, wel, wij doen dat niet, maar dat is de wijze waarop God u ziet. Het is niet hoe u zichzelf ziet, het gaat erom hoe God u ziet. Niemand ziet zichzelf als verkeerd. Als u in de spiegel van Gods woord zegt, kijkt, vertelt u dat of u verkeerd bent of niet? Als David dat gedaan zou hebben, dan zou hij gezien hebben dat hij verkeerd was. Als Agab dat gedaan zou hebben, of als die profeten dat gedaan zou hebben, dan hadden ze zichzelf als verkeerd gezien. Een bevestigde profeet had gezegd, Agab zou sterven en de honden zouden zijn bloed lekken. En zijn profetie was precies mee in overeenstemming. En toen wist hij dat hij gelijk had. Zelfs Jozef had dat toen moeten zien en moeten begrijpen. En toen Micha dat visioen zag, was hij niet erg in achting bij de mensen in die dagen, maar hij had, zo spreekt de Heer. Hij had gelijk. En let op. Wij gaan deze zaak nu op deze dag toepassen. Daar wij zien dat grote uur waarin wij komen. Merk op dat David ook probeerde te doen. Ik had er een kleine aantekening over. Hij probeerde de ark naar de stad van David te brengen. Zijn eigen denominatie. Kijk terug naar de tijd toen de Heer voor het eerst sprak hier bij de rivier. Zoals Johannes de Doper werd gezonden om de eerste komst vooraf te gaan. Broeder, de assemblies konden daar niet voor instaan. Nog de United, ze allen niet. Zij moesten ergens iemand hebben. Ze moesten het allemaal doen, zie? Zo is het precies. Alle moesten het naar hun eigen huis brengen. Wilde haar naar de stad van David brengen. Waarom? Er was geen plaats voor bereid. En daarom kunt u de boodschap niet brengen naar een denominatie. Het woord, de ark, Christus, dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En zijn hele betuiging kunt u niet naar uw organisatie brengen. Ze zullen het nooit geloven. Omdat er geen plaats voor is. Zegt de Bijbel niet dat hij buiten de gemeente van het Laodicea tijdperk stond, proberend binnen te komen. En er was geen plaats in de stad van David, ongeacht hoe getrouw en hoe groot ze ook was enzovoort. Het was toch niet de plaats, het zou Jeruzalem worden. Daar ging ze later heen, toen de profeten hun vertelde wat ze ermee moesten doen, zie. Dus David wilde haar naar zijn eigen stad brengen. En er was geen plaats voor toebereid. Christus is onze ark. En zij willen haar niet ontvangen. Christus is het woord, zij willen het niet ontvangen. Zij willen hun geloofsbelijdenis, hun denominatie, hun nieuwe ark. Of een nieuwe drager. Ze willen dat de denominatie haar zal dragen, een nieuwe ark. Onthoud dat Christus onze ark is. Gelooft u dat Christus het woord is? Dat is dan de ark. Is dat juist? In orde? Christus kan niet naar zijn juiste plaats gedragen worden door enige denominationele wagen. Hij handelt met één persoon. En niet met een groep. Hij handelde nooit met een groep. Eén persoon. Want hij zei, als hij dat zou doen, dan zou het tegen zijn eigen woord zijn. Amos 3, vers 7. U kunt het niet laten liegen, zeker niet. Dat is de waarheid. Maar, kijk, zij proberen het. De ark kan niet door een organisatie gedragen worden. Er zijn daar te veel hoofden. Zie, het kan niet gedaan worden. Hij beloofde dat hij het niet zou doen. Hij zal het ook niet doen. Toen hij het beloofde... zei hij dat hij het op een andere manier zou doen. Dat is de reden dat hij beloofde dat hij het niet zou doen. Denk die gedachte niet, ik kan het voelen, zie. Dus hij beloofde dat hij het op een bepaalde manier zou doen. En alles wat daarmee in tegenstelling is, zou hij niet doen, zie. Maar op zijn oorspronkelijke wijze, overeenkomstig wat hij zei in Amos 3 vers 7, dat is de wijze waarop hij het zou doen. En dat moet bevestigd en bewezen worden juist te zijn. Nu u weet wat hij vandaag beloofde, dan doet hij het ook vandaag. Dat is precies zoals hij zei het zou te doen. Hij zou deze 7 zegels openen en alles wat hij zou doen, de verborgenheden openbaren, hoe deze doop en al deze dingen in de war zijn gebracht. En hier is het, in zijn eigen tegenwoordigheid, de wetenschap bewijst het, de hemelen hebben het verklaard. Mannen stonden daar, keken er precies naar, zagen het gebeuren. Er is niet één ding gezegd wat hij gezegd heeft, dat hij niet waargemaakt heeft. Daar bent u. Gewoon zodat u zou zien waar we ons vandaag bevinden. Hoe? Ieder mens die Gods geest heeft, weet het. Wie Gods geest op zich heeft, weet dat dit de waarheid is. Omdat Gods geest niet tegen het woord in zal spreken. Nee, nee, het zal precies in overeenstemming zijn met het woord. U zegt, ik heb de Heilige Geest ontvangen, ik juichte, ik sprak in tongen, ik danste in de geest. Dat betekent niet één ding voor God. Zie? David deed praktisch hetzelfde. Ze zongen uit alle macht en hij juichte uit alle macht en al de anderen deden dat. En ze liepen regelrecht de dood in. Zie? Dat heeft er niets mee te maken, dat is het woord wat telt. Het woord van de Heer. Zij die wachten op de Heer. Jazeker. Kijk, zij die Gods geest in zich hebben, kijken naar de belofte voor vandaag en waken en wachten totdat zij het zien. En dan zeggen ze, dat is het. God openbaart het aan hen. Zoals Nathanael. Filippus ging heen en vond Nathanael. En Nathanael zei, nu wacht even. Ik weet dat het beloofd is, maar laat ik het gaan zien. En toen hij het zag, zei hij, dat is het. De vrouw zei, nu ik weet. Ik heb allerlei theologen gehoord, ik heb dit en dat gedaan. En ik heb zelf de Bijbel gelezen en ik weet dat er een Messias zal komen die deze dingen zal doen. Dus u moet zijn profeet zijn. Hij zei, ik ben hem. Ze zei, kom mee, zie een man, dit is het. Ze wachtte totdat zij die Messias geïdentificeerd zag door het woord van God. Toen zei ze, daar hebben wij 400 jaar geleden daar lang op gewacht. We hebben geen profeet of iets gehad en hier is hij. En hij zelf zegt dat hij het is. Kom mee en zie een man die mij verteld heeft de dingen die ik gedaan heb. Maar de priesters wilden hem doden. En tenslotte deden ze het ook, zie. Maar zij kunnen vandaag zijn geest niet doden. Zo is het. Nee, ze kunnen die niet doden. Die was hier om ons binnen te brengen. En daarom zijn we dankbaar. Let op hoe groot God is. Hoe groot zijn werken zijn. Hoe dat nooit kan falen. Nu, God heeft een voorbestemde, een oorspronkelijke manier om dingen te doen. En hij zal nooit in tegenstelling daarmee handelen. Hij beloofde in de laatste dagen wat hij zou doen. En hij zond ons de boodschap. En deze boodschap zou dezelfde identificatie hebben zoals Elia had. Zoals Elisa had. Zoals Johannes de Doper had. En zij zou de harten van de mensen, niet tot de denominatie, maar terug tot de oorspronkelijke apostolische vaderen brengen. Terug naar het woord. Hoe zijn deze dingen bevestigd? Hoe zijn zij in het bazuinen van de laatste engel? Openbaring 10. In de dagen van de zevende engel. Werden al deze verborgenheden. En waarom deden de Methodisten dat en de Baptisten, de Church of Christ en de Jehovah's Getuigen, waarom deden ze al dat? Deze verborgenheden zullen in de laatste dag geopenbaard worden als de zevende engel. De boodschap van de zevende engel. Niet als hij begint te doen, maar als hij begint zijn boodschap uit te bazuinen, zie? Niet in de jaren van de voorbereiding, maar als hij begint de boodschap uit te bezuinen, dan zullen deze verborgenheden geopenbaard worden. En hier zijn ze, en niet wetende, en u mensen bent daar getuige van. En dan in dat grote observatorium, zodat de wereld niet onkundig gelaten wordt. Ze vragen zich nog steeds af wat er gebeurde. In Tucson namen ze deze grote sterrenwachten er daar een foto van. En ze vragen zich nog steeds af wat er gebeurde. Wat is het? En ze zetten nog steeds in de krant. Weet er iemand iets erover? Wat hoe het gebeurd was en hoe het zou kunnen zijn? Er is daarboven geen mist, er is geen lucht, er is geen vocht. 48 kilometer hoog in de lucht. Oh my. Er zullen tekenen zijn in de wereld, in de hemel boven. En wanneer deze dingen plaatsvinden, aardbevingen in verschillende plaatsen, dan zal het teken in de hemelen verschijnen van de Zoon des Mensen. Op die dag, in Lucas, zal de Zoon des Mensen zichzelf opnieuw openbaren. Hij zou geopenbaard worden. En de wereld zal eruit zien als Sodom en Gomorra. Oh my. Broeders, wees niet ontwetend. Betreffende geestelijke zaken, zie. Onderzoek de schriften, want daarin denkt u dat u eeuwig leven hebt. En zij zijn het die getuigen van het woord. Zij zijn het die getuigen van de waarheid. De dingen die God in dit uur doet. En nu, hoe verder? Zij die de geest van God hebben, wachten op deze dingen. En als zij deze dingen zien, geloven zij die dingen. Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader hem trekken. En al wat de Vader mij gegeven heeft, hij is het woord, zal tot mij komen. Ze zullen tot mij komen. En ik ben vanmorgen tamelijk ruw geweest. Zie, zij wachten op de Heer, wachtend. En wanneer ze dat doen, en die belofte voor vandaag bevestigd zien, vernieuwt het hun geloof in zijn woord. Want hij beloofde het te zullen doen. En hier is hij het doen. En dan is er geen twijfel meer. God spreekt. Zijn woord spreekt eerst en dan doet de geest die het brengt, doet datgene wat het woord zei dat hij zou doen. Oh, we hebben veel nabootsingen. We hebben er nog steeds heel veel van. Mannen oprecht van hart proberen die dingen op deze wijze en die wijze te doen. Maar let op wat er gebeurt. De mensen steken hun handen eruit en dan sterven ze. Let op, zie. Geen enkel door mensen gemaakte denominatieplan zal ooit werken. Ledenmakend voor hun eigen zelfgemaakte denominationele arken. God had nooit een denominatie. Hij zal nooit een denominatie hebben. Het is een door mensen gemaakte zaak. En ik vraag me vandaag af of wij met al ons binnenhalen en al onze grote kruistochten en opwekkingen niet de Methodistenark, Baptistenark en de Presbyteriaanse ark gevuld hebben. Maar hoe zitten we met de ark van Christus, het woord? En als de bruid het woord moet zijn, dan moet zij van Christus zijn en deel van de bruidegom. Zij moet het woord zijn. Niet het woord voor zijn dag, het woord voor deze dag, wat hij heeft beloofd, dat er in deze dag zou zijn. Hij zei dat hij zijn woord uitzond om zijn bruid te vormen en haar toe te bereiden. Ik hoop dat wij het zien. Krijg nu geen gedachten van uzelf en neem ook niet het idee van iemand anders. Neem het bevestigde woord hier, de Bijbel, wat het zegt. God heeft in zijn woord beloofd hoe hij zijn bruid in deze laatste dagen zou kiezen. Wist u dat? Hij beloofde dat. Hoe hij het zou doen. En dat door zijn oorspronkelijke plan van het verkiezen van Christus, van het kiezen van de tijden, het kiezen van het tijdperk. Hij kan het niet missen op zijn bruid, omdat zij een deel is van het woord. Hij kan het niet kiezen door een denominatie, want hij koos Christus niet door een denominatie. Kwam Christus door een denominatie? Kwam hij door een denominatie? En naar een denominatie? Nee, zij verwierpen hem. Wel, dat deden die denominaties toen. Als hij dan een bruid kiest, kan hij dan op enige andere wijze komen? Hoe bracht hij Christus hier? Door het woord van de profeten. Is dat zo? Hoe zal hij zijn bruid hier brengen? Door het woord van de profeten. Hoe identificeerde hij hem toen hij kwam? Door een man met de geest van Elia op hem, komend uit de woestijn. Hoe zal hij zijn bruid identificeren? Hij beloofde in Malachi 4 hetzelfde voordat hij de aarde zou vernietigen, zoals het was in de dagen van Sodom. Herinner u dat Sodom verbrandde, is dat juist? Wel, deze wereld zal verbranden. Jezus zei het. En het zal in de tijd zijn, zoals Lucas 17 vers 30 zei, in de dagen zoals Sodom en Gomorra zijn, dan zal de Zoon des Mensen geopenbaard worden. En wat zou er dan gebeuren? Volgens Malachi zal hij de aarde opnieuw verbranden. En de rechtvaardigen in het duizendjarig vrederijk zullen wandelen op de as van de goddelozen. Is dat juist? Zie? Dus we zijn precies in de eindtijd. We zitten hier nu bij de deur te wachten op zijn komst. Amen. Merk op dat God in zijn woord beloofde dat hij zijn bruid zou kiezen op zijn oorspronkelijke wijze. Hij koos de bruidegom. Hij voorzegde het door de profeten en zonder profeet om dit te identificeren. De profeet zei, terwijl hij op de oevers van de Jordaan stond, zie. Ze zeiden, u bent de Messias, niet waar? Hij zei, nee, ik ben niet de Messias. U moet de Messias zijn, maar ik ben hem niet. Maar hij staat onder u. En ik ben niet waardig om zijn schoenen los te maken. Als hij komt, dan maakt hij zichzelf bekend. En vandaag staat hij onder ons. In de persoon van de Heilige Geest. Zichzelf meer en meer manifesterend, komend in zijn gemeente. Zichzelf bekendmakend, opdat hij en de bruid en de bruidegom dezelfde zullen zijn. Zichzelf bekendmakend en op een dag zult u zien dat degene die u voelde in uw hart en wiens de identificatie u zag, voor u verpersoonlijk zal worden. Dan zijn hij en u één. U bent verenigd door het woord. En het woord dat er in het begin was, zal teruggaan naar het begin wat God is. En op die dag zult u weten dat ik in de Vader ben en de Vader in mij en ik in u en in u in mij. Halleluja. We zijn hier. Halleluja. Ik ben zo blij om te zien hoe hij zichzelf gewoon onder ons verpersoonlijkt. Om te zien wat hij beloofde voor zijn woord. Niet door iemands emoties zingen, springen en dansen, maar door zijn woord. Amen. Hij maakt zichzelf bekend. Denk toen zij brachten de tempel bouwden en de ark erin brachten. Ging God daarin met een vuurkolom. Amen. Het was David die sprong en schreeuwde. Het waren al de zangers en de priesters die tekeer gingen toen ze uit de wil van God waren. Maar toen God de ark identificeerde in haar plaats en positie, voordat ze de ark naar binnen konden brengen, kwam daar de vuurkolom die de weg aangaf. Rechtstreeks over de vleugels van de cherubs, ingaande achter het heilige der heiligen, de rustplaats, de vuurkolom. Amen. En de heerlijkheid van God was daar zodanig dat zij niet meer konden zien hoe ze moesten dienen. Amen. Hij zal de oog van iedere theoloog sluiten als hij komt voor zijn bruid. Zij zal opgenomen worden in het midden van de nacht, zoals het was voor hen. Ze zullen haar zelfs niet zien gaan. Oh, prijs God. Let op. God beloofde dat hij zijn bruid eruit zou brengen, wat hij zou doen. Er zou een zaad zijn, er zou een licht zijn in de avondtijd, hoe hij al deze dingen zou doen, heel nauwkeurig. En op de wijze zoals hij het oorspronkelijk van plan was in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En dat is niet door de illuminaties. Het is niet door ons systeem wat wij vandaag gebruiken. Wij veroorzaken slechts dood. Laten mensen hun hand erop leggen en ze sterven erdoor zien. Het woord, de avondboodschap, moet avondresultaat meebrengen. De avondboodschap moet avondzaad zaaien, geen morgenzaad, avondzaad. Is dat juist? Het middagtafereel, dat zaad was toen en determinatie het stierf verging. Maar de avondtijdboodschap zal avondtijd licht laten zien. De avondtijd resultaten. De avondtijdboodschap, Jezus tijd, de middagboodschap, toonde middagresultaten. De beginboodschap liet de beginresultaten zien. De schepping werd gemaakt. Hij maakte zijn zoon naar zijn eigen beeld. In de middag. In de avondtijd maakt hij een bruid voor hem. Zie? Door wat? Zijn woord. Hoe vormde hij de aarde? Hoe sprak hij haar in bestaan? Door zijn woord. Wie was zijn zoon? Het woord. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Hoe zal hij zijn bruid nemen? Door het woord. Niet door een nieuwe wagen. Niet door een idee voor een of andere theoloog. Maar overeenkomstig zijn woord zal hij haar identificeren. Voeg er nu niet één ding aan toe of neem niet één ding ervan af. Laat het op de wijze dat het is, zie. De avondtijd. Hij beloofde dus dat hij zou openbaren. Deze zeven zegels zou openen en tonen wat die kerken toen hadden gemist. In Openbaring 10 en Malachi 4, Lucas 17 vers 30, zei hij dat hij het zou doen. Laten we het niet door elkaar gooien. Laten we het zo houden, zie. En laat maar bij het sluiten. Het is ongeveer bijna 15 minuten voor 12. Laat mij eindigen door dit te zeggen. Vrienden, luister. In de naam van de Heer Jezus. Deze dingen zijn te duidelijk voor u om ze niet te geloven. Het is te duidelijk voor u om het niet te zien. Zeker kunt u dat zien. Zeker zou de wereld dat kunnen zien. Maar wordt nu niet beïnvloed door deze nieuwe tierenlantijntjes en zo die we vandaag hebben. Het maakt niet uit hoe goed deze mannen zijn, hoe oprecht ze zijn. Als zij niet spreken overeenkomstig de wet en de profeten, zegt de Bijbel, dan is er geen leven in hen. Zie? David dacht dat hij gelijk had, hij was oprecht. Die priesters dachten dat ze gelijk hadden, ze waren oprecht. Maar ze faalden om de Heere erover te raadplegen. Hoe zouden ze het gedaan kunnen hebben? Misschien zeiden ze, we hebben doorgebeden. Maar dat was niet Gods wijs om het te doen. Hij beloofde dat hij niets zou doen, tenzij het eerst aan zijn dienstknechten de profeten zou openbaren. En daar stond Nathanael midden van hen, maar ze hadden hem helemaal niet geraadpleegd. En lees nu de volgende paar hoofdstukken van Kronieken. En u zult ontdekken dat David in zijn huis zat en zei, is het juist? En Nathanael zei bij hem, dat ik woon in een zeder huis en de ark van God daar buiten staat onder de tent. En Nathanael kreeg van de Heere te horen wat hij moest zeggen om te doen. En hij had verkeerde dingen gedaan, daarom zei de Heer, vertel mijn dienstknecht David dat ik hem lief heb. Ik maakte mijn naam als de grote der aarde, maar ik kan dit niet laten doen. Zie, hij heeft ten opzichte van mij gefaald. Kijk, ik kan het niet laten doen. Ik zal een man voortbrengen, zijn zoon, en die zal het eeuwige huis van God oprichten. En dat was David natuurlijk, want Salomo typeerde het, maar toen faalde hij. En iedere mens moet falen. Ieder menselijk wezen moet falen. God is de enige die niet kan falen. Hij kan niet falen. Er is één ding wat God niet kan en dat is falen. God is het woord. En het woord zal, het doet er niet toe hoe het eruit ziet, dat het zal komen op een of andere manier. Het zal precies komen op de wijze zoals het woord het heeft gezegd. En nu denk eraan, er moet het tijdperk, de tijd volgen. Zie? En in welk tijdperk u bent, in welke tijd, laat het bevestigd worden om te zien dat het precies de waarheid is. Neem nu al deze vereisten, het hele woord, al de type en al die dingen, en kijk waar u zich bevindt. Denk aan het uur waarin we leven. Zie, daar ginds, dat bijna een tiende van de aarde op het punt staat in te storten. Wetenschap zegt dat. Ze kijken op de klok. Een paar jaar geleden zeiden ze, het is nu nog maar 3 minuten voor middernacht. Het kan nu een minuut zijn, misschien nog een halve minuut nu. Ze zeiden, het zal niet in onze generatie gebeuren, het zou binnen 5 minuten kunnen gebeuren. En let op het volgende wat hij zei, 5 jaar. Ik heb het nooit gezegd, hij zei dat. De geleerden. Ze zwermen bij Californië vandaan als vliegen. Zie? Wel, de dag dat Lot uit Sodom ging, op dezelfde dag regende het vuur op de aarde. Eén deze dagen zal God onze boodschap gaan wegnemen. We zullen hier vandaan gaan. Dan zal er beslist iets gaan gebeuren als de gemeente, zijn lichaam, zijn bruid, weg is. Nu, ik wil u een schriftgedeelte voorlezen en ik zou willen dat u met mij meeleest. Ik zou willen dat bij het eindige Deuteronomium 4 opslaat. Ik denk dat er waarschijnlijk genoeg gezegd is, zodat u het zult begrijpen. Deuteronomium 4. En ik zal hier op twee plaatsen gaan lezen. En ik zou graag willen dat deze gemeente en de mensen met de bandrecorders en ook zij die telefonisch met ons verbonden zijn in andere delen van het land, goed zullen luisteren en faal niet. Dit is de zaak die Deuteronomium, het vierde hoofdstuk, begint bij het eerste vers. Ik wil het eerste vers lezen en dan naar het 25e en 26e vers. U kunt het helemaal lezen als u thuis bent, maar alleen om tijd te besparen zodat we op tijd weg kunnen, omdat ik vanavond weer terug moet komen, zo de Heer wil. Luister naar wat deze profeet sprak. Hij was in de tegenwoordigheid van God geweest. Hij wist waar hij over sprak. Luister. Nu dan, Israël, hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik u leer. Om te doen, opdat gij leeft en inkomt en erft het land dat de Heere, de God van uw vaderen, u geeft. Dat typeert ons duizendjarig vrederijk. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen en ook daarvan niet afdoen. Voeg er niet één ding aan toe en neem er niet één ding vanaf. Blijf erbij en zeg gewoon wat het zegt. Opdat gij bewaart de geboden van de Heere, uw God, die ik u gebied. Uw ogen hebben gezien wat God om Baal Peor gedaan heeft. Want alle man die Baal Peor navolgde, die heeft de Heere uw God uit het midden van u verdelgd. Nu, u bent een afgezonderd volk uit die denominatie, zie. Gij daarentegen, die de Heere uw God aanhing, gij zijt heden alle levend vandaag. U stierf nooit met uw denominatie. U bent nu levend en in de tegenwoordigheid van God. Luister goed, mis het niet. Nu het 25e vers. Als zij het land binnengaan, let op wat er gebeurt. En wanneer gij nu kinderen en kindskinderen gewonnen zult hebben, en in het land oud geworden zult zijn, en u zult verderven, dat gebeurde, dat gij gesneden beelden maakt, iets anders, de gelijkenis van enig ding, en doet wat kwaad is in de ogen van de Heere uw God, om hem tot toorn te verwekken. Luister, zo roep ik heden de hemel en aarde tot getuige tegen u. Zie, dat gij voorzeker weldra zult omkomen van het land op de plaats waar gij over de Jordaan naartoe trekt, om dat te erven. Gij zult uw dagen daarin niet verlengen, maar geheel verdelgd worden. Dit was Mozes, spreken tot Israël, nadat hij door God bevestigd was door een vuurkolom en wist dat hij bewezen was Gods dienstknecht te zijn om hen uit te leiden. En voordat zij het land ingingen, zei Mozes, nu van de woorden die ik tot u gesproken heb, roep ik hemel en aarde tot getuige tegen u. Als u er één ding aan toevoegt, of er één woord van afneemt, zult u niet blijven in het land dat de Heer uw God u geeft. Zo zeg ik in de naam van Jezus Christus. Voeg er niet één ding aan toe. Plaats uw eigen ideeën er niet in. Zeg precies wat het zegt op deze banden. Doe gewoon exact wat de Heer God bevolen heeft om te doen. Voeg er niet aan toe. Hij houdt altijd zijn belofte aan ons. Iedere belofte die hij gedaan heeft, heeft hij gehouden. Heeft hij u verteld wat er zou gebeuren en gebeurde het? Ik breng hemel en aarde vandaag voor u in een uitdaging. Heeft God ooit iets gezegd wat hij niet vervuld heeft? Heeft niet precies gedaan wat hij zou zeggen wat hij zou doen voor ons? Heeft hij het niet precies op die wijze gedaan dat hij zei dat hij het zou doen? Zo is het precies. Zo zal hij voortgaan met het te doen. Alleen voeg er niet aan toe en neem er niets van af. Geloof het gewoon en wandel nederig voor de Heer uw God. Want wij naderen het binnengaan in het land. Amen. Dan wilt u niet meer terugkeren. U zal niet meer terugkeren naar dit soort leven. U zal terugkeren als een onsterfelijk wezen. U zult terugkomen wanneer het met zonde is afgedaan. Wanneer Satan gebonden is. En gedurende 1000 jaar zult u op deze aarde leven die de Heer uw God heeft gegeven. Want de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Gezegend is hij die al zijn bevelen doet, zodat hij het recht heeft om die stad binnen te gaan. Want buiten zijn de tovenaars, leugenaars, hoereerders en honden. Zij zullen daar niet binnen gaan. Maar die dingen zijn slechts voor de verlosten en voor hen die wandelen in zijn geboden. Neem geen nieuw ding. Die vliegen overal rond. En er zullen nog meer van dat komen. Maar neem deze nieuwe dingen niet. Want de Heer uw God heeft u verklaard wat waarheid is. De Heer uw God heeft bevestigd wat zijn waarheid is. Wat waarheid is door zijn woord en door zijn geest. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest. En de geest. God zoekt zulke mensen die hem aanbidden in de geest en waarheid. Uw woord is waarheid. En hij heeft door en door bevestigd dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en voor immer. Hij heeft de avondzaden aan u getoond. Hij heeft het aan u geopenbaard in het woord. Hij heeft het aan u bewezen door zijn geest. Start nooit, of beproef nooit een organisatie. Probeer niet op iets anders te bouwen. Maar blijf nederig voor de Heer uw God. Want het ziet eruit dat de poorten in het beloofde land spoedig open zullen gaan. Laat ons dan ingaan met het ware zingen en verblijden. Amen. Als de bruid en de bruidegom hun plaats innemen op de troon. Leef nederig. Leef liefhebbend. Heb elkander lief. Laat er nooit iets tussen in u inkomen. Als u iets ziet opkomen in uw hart tegen iemand, doe het dan direct eruit. En Satan zal zijn best doen om onder u te komen. Zie. Laat dat niet gebeuren. Een of andere gladde tong knaap zou kunnen langskomen en u probeerde er vanaf te brengen. Denkt u dat ze Mozes uit de tegenwoordigheid van God konden wegpraten? Terwijl hij het had gezien toen hij daar stond? Beslist niet, nee. We nemen er niet vanaf en voegen er niet aan toe. Hou het precies zoals de Heer het zei. We willen geen denominatie, we willen geen organisaties, we willen geen boosaardigheid, we willen geen twist. Wij willen God. En hij is het woord. Nu laten we ons hoofd buigen. O God, ik kijk rond met een geestelijk oog. Ik probeer te zien wat er plaatsvindt. Ik zie uw woord, de wijze waarop het bevestigd is, de wijze waarop het bewezen is. Heel de tijd door vanaf 33 jaar geleden hier beneden aan de rivier. Wat u zei. En nu is het hier 33 jaar later. En u doet precies wat u hebt gezegd. En u heeft gedaan precies wat u zei. Heer, verre zij het van ons dat we het iets kleiner proberen te maken. Of wat groter proberen te maken. Bewarend het op de wijze zoals u het gemaakt heeft. We wandelen gewoon nederig. En volgen u. Deze zijn het, Heer, die u aan de bediening hebt gegeven naast al degenen die door het hele land en over de hele wereld die ontslapen zijn. De begraafplaatsen hier bevatten vele van die wachtende, gezegende heiligen. Maar het is zoals gezegd werd, wij die levend overblijven zullen niet hinderen. Degene die ontslapen zijn, de bazuin zal schallen, de doden zullen eerst opstaan, dan zullen we met hen opgenomen worden. Als de heerlijkheid van God op aarde zal zijn, zal zij de gemeente verbergen voor de wereld. Ze zullen het zelfs niet zien als zij gaat. Vader God, bewaar deze in uw handen. Ze zijn van u en ik bid God dat we altijd nederig voor u zullen wandelen. We weten niet hoe lang. We wensen niet te weten hoe lang nog. Dat is niet onze zaak. Dat is uw zaak. Het is niet onze wil om te weten wanneer u zult komen. Het is onze wil, Heer, om nederig te blijven en met u te wandelen totdat u inderdaad komt. Het is onze begeerte dat u uzelf af en toe onder ons bekend maakt, Vader, zodat we kunnen zien dat we nog steeds met u wandelen. Vergeef ons onze zonde uit het verleden. En leid ons en bescherm ons voor iedere strik van de duivel in de toekomst. Leid ons en behoed ons, o God onze Vader. Vergeef onze zonde en help ons om uw kinderen te zijn. We zijn een arme klasse mensen. We zijn degenen die eruit geworpen zijn door de vereniging van de wereld, door de denominaties van de kerken. Wij zien het einde. En we danken voor geestelijke ogenzicht in het woord om de eindtijd te zien. Want al deze dingen moeten komen door tot die grote steniging vanuit de hemel. Help ons, Heer, om hier niet te zijn op die dag, maar om in uw tegenwoordigheid te zijn ingegaan, weggevlogen in uw boezem. Genees de zieke en aangevochtene, Heer. Wij bidden dat u ons vanavond zo'n geweldige dienst zult geven dat er geen zwak persoon in ons midden is. Vanwege uw tegenwoordigheid, Heer. En mogen onze harten voortdurend op u gericht zijn. En wij weten, Heer, dat geld, bezit, dingen van de wereld hebben geen betekenis. Ze zijn allemaal zo tijdelijk. Ze moeten allemaal vergaan. Onze banen, onze huizen, onze vrienden, alles moet verdwijnen. Het doet er niet toe hoe rijk, hoe arm, hoe populair, hoe impopulair we zijn. Het moet allemaal verdwijnen. Maar er is slechts één ding waarop ons bestaan hier gericht is. En dat is Jezus Christus. Daarom, God, laten we alles terzijde leggen. Er op de tweede plaats laten komen en vasthouden aan Hem. En Hij is het woord. Sta toe, Heer. Het bevestigde woord van het uur. Het bevestigde woord in de dagen van Mozes was Jezus. Het bevestigde woord in de dagen van Jesaja, Elia, Johannes, van allen was Jezus. En het bevestigde woord vandaag is Jezus. Dezelfde gisteren, heden en voor immer. Help ons, Heer, om dat te geloven, om dat te zien en erin te wandelen. We vragen het in Jezus' naam. En met ons hoofden gebogen, vraag ik mij af of er sommigen hier zijn die nog nooit werkelijk die ene grote, algenoegzame. U gelooft het, maar om het alleen te geloven is niet genoeg. Ik geloof dat mijn vrouw een goed meisje was. Ik kende haar vader, haar moeder. Ik kende haar al jaren en jaren. Ze leefde een zuiver leven. Ik geloofde dat ze een goede vrouw was. Maar dat maakte haar niet tot de mijne. Ze werd nooit de mijne, totdat ik haar accepteerde en zij mij accepteerde. Nu, Jezus wil u aannemen. Zou u hem niet willen aannemen en een deel van zijn woord willen worden? Als u dat nog niet gedaan hebt, met uw hoofden gebogen en harten gebogen, vertrouw ik. Er is geen plaats hier voor een altaaroproep en ik ben er toch niet zo voor. Ik geloof dat God u bezoekt precies daar waar u bent. Zou u uw hand willen opheffen en zeggen, broeder Branham, gedenk mij in gebed. Ik wil dat doen. God zegen u. God zegen u, maar overal handen. Ik wil ook zo zijn. God zegen u, broeder. God zegen u, broeder. U allemaal in het rond. Ik wil zo zijn. Ik wil dat werkelijk zijn. Ik zie het. Wel, nu, kijk, vriend. Er kan een klein iets zijn. Als u dat niet bent, dan is er iets daarnaast waarop uw aandacht gericht is. U bent er zo dichtbij, u kijkt ernaar, u ziet het. U hebt het al jarenlang zien opkomen. U ziet dat het nu tot rijpheid komt. Als dat alles voor ons betekent, terwijl er niets anders zal blijven dan dat, waarom wilt u dan niet gewoon uw hoofd afwenden van die zaak waar u naar gekeken hebt en u zelf richt op Hem? Want het centrum van alle leven, alles hierna, is Hij. Zou u dat niet willen doen terwijl we samen bidden? Dierbare God, hier zijn handen van mannen, vrouwen, jongens, meisjes, zelfs predikers. We hebben hun handen omhoog en ze willen daarmee zeggen dat ze helemaal gecentreerd willen zijn op de Heer Jezus. Maar toch ziet het eruit alsof ze niet kunnen. Er is iets dat deze kant en die kant trekt. Het kan een denominatie zijn. Het kan een persoon zijn. Het kan een zonde zijn. Het zou ook iets kunnen zijn dat ze verbergen in hun hart. Ik weet het niet, Heer. Gij weet het. En wat het ook is, mogen juist nu, Heer, terwijl gij anderen roept. U hebt hen geroepen. Ze zijn de uwe. En terwijl u hen roept, mogen ze ervan loskomen. Van die zonde die hen bezet, zoals de Bijbel zegt. Wend u af van die zonde die ons zo lichtelijk omringt. Opdat wij met lijdzaamheid de loopbaan mogen lopen die ons is voorgesteld. Ziende op wat? Onze baan? Onze denominatie? Op onze vereniging? Op de concilies? Op Christus. De leidsman en volleinder van het geloof dat we hebben in Hem. Doe dat voor ons vandaag, Vader, want we vragen het in Zijn naam en voor Zijn glorie. Ze zijn nu de Uwe, Heer. Doe met hen wat U schikt. Doe met ons wat U schikt. We zijn de Uwe, in Jezus' naam. Amen. I love Him. I Bent u uw middagmaal vergeten? Bent u vergeten of de kinderen het goed daar maken buiten in de auto of niet? Bent u alles over het verleden vergeten? Beseft u wat het is wat u nu voelt? Het verwezenlijkt zich voor u dag aan dag. Zie? Laat dat het middelpunt zijn van wat dan ook. Laat de rest van de dingen weggaan. Ze zullen hoe dan ook vergaan. Oh, blijf gewoon hem volgen. Zoals Elisa en Elia volgden. Laten we hem volgen. Want wij moeten ook op een dag opgenomen worden. We zien de vurige wagen die hem uit het graf deed opstaan. We voelen hem onder ons nu. En op een dag zal hij de paarden van de struiken losmaken. We gaan omhoog. Hebt u hem niet lief? Oh, kunt u, als u uw ogen sluit, hem daar niet bijna zien hangen? I love him. Wie anders zou kunnen liefhebben? I love him. Because he first loved me. And purchased my salvation on Calvary's tree. Iedere keer als ik naar huis terugkom, is er iemand heen gegaan. Ik ga een paar maanden weg, kom terug en niemand is heen gegaan. Ik word iedere keer bedroefd als ik kom. Onlangs kwam ik een jongen tegen waar ik naar school mee ging door de straat. Hij zei, hallo Billy. Ik keek naar hem. Vroeger was een knappe vent met echt zwart glimmend haar achterover gekamd. En nu is het zo wit als sneeuw. Vroeger liep hij kaarsrecht. En nu heeft hij zo'n dikke buik. Ik zei, hallo Jim. Ik keek naar hem. Ik voelde het in mijn hart. Ik dacht, God, die jongen, die man en ik zijn van dezelfde leeftijd. Dan weet ik dat mijn dagen geteld zijn. Ik weet dat het niet veel langer kan duren. Ik kijk om me heen en ik denk, wat kan ik doen, Heer? Help mij. Ik wil niet vooruit lopen voor u. Ik wil vlak achter u blijven. U leidt de weg. Ik kijk en denk, 56 jaar oud. Oh my, het kan niet veel langer duren. En ik kijk hier naar beneden en ik zie mijn goede vriend Bill Dow hier zitten. 72 of 73 jaar oud. Ik kijk rond, ik zie deze kinderen. Ze denken, wel, ik zal wachten tot ik zo oud ben als broer Brennan. Ik denk dat, lieverd, misschien word je dat nooit. Ik twijfel sterk aan of je dat zult meemaken, zie. Maar denk eraan, als broeder Bill Dow deze dag overleeft, overleeft hij 115 en 16-jarigen. Ze sterven iedere uur. Dus wat maakt het uit hoe oud je bent? Wat doe je met het uur waarin je leeft? Wat doe je voor Jezus in deze tijd? Zie, oh, ik wil hem zien. Ik wil het uur zien. Dat ik al deze oude lichamen getransformeerd zie worden. Zal veranderd worden in een oogwenk. Als dat niet zo is, dan zijn we de meest dwaze mensen. Eet, drink en wees vrolijk, want morgen sterven wij, zie. Dan bent u precies als een dier. U sterft en vergaat wat stof en dat is alles. Maar er woont een onsterfelijke ziel in u, broeder. Amen. We hebben het uit de hemel gehoord. We hebben het zien bewezen worden. We weten dat hij is. En een beloner is van hen die hem ijverig zoeken. Nu, leden van het lichaam van Christus, terwijl we dat opnieuw zingen, zou ik graag willen dat u blijft zitten en elkander de handen schudt terwijl we dat opnieuw zingen. Groet gewoon uw broeder, zuster. Love him because Richard learns love me and purchase my salvation on Calvary's tree. Hebt u hem lief? Zeg dan amen. Hebt u zijn woord lief? Zeg dan amen. Hebt u zijn zaak lief? Zeg dan amen. Hebt u zijn lichaam lief? Zeg dan amen. Dan hebt u elkaar lief. Amen. Zo is het. Hieraan zullen alle mensen bekennen dat u mijn discipelen bent. Zo u liefde hebt voor elkaar. En ik heb nu mijn handen op deze zakdoeken gelegd, als u ze voor de avond wil hebben. Ik ga broeder Richard Blair vragen. God beantwoordde zijn gebed. Van hem en de broeder hier toen ze onlangs baden om deze kleine jongen tot leven terug te brengen. Die zich nu onder ons bevindt. Die leeft. Ten gevolge van hun geloof in God. Nu wil ik hem vragen om zo dadelijk met ons te eindigen in een woord van gebed. Zodat wij vanavond weer terug kunnen komen. Dat is ongeveer 5:05 op die klok. En ik wil dat u vanavond terugkomt als u kunt, als u in de buurt bent. Als u naar het huis moet gaan, mogen God u bespoedig op uw weg en u helpen en beschermen. Als u kunt blijven en wil blijven, bent u welkom om te blijven. God zij met u. Laten we onze handen opheffen tot hem. Jesus feet, till we meet, till we meet. God be with you till we meet. Amen. Dat is de wijze om het huis van God te verlaten. Biddend, nederig, vertrouwen dat we elkaar vanavond weer zullen ontmoeten. En zo niet, God zij met u. Tot we elkaar weer zien. Amen. Laten we nu ons hoofd buigen. Brother Blair.